Holy Baby, Holy Baby, all things are possible.
Zegen u. Zo goed om vanmorgen weer terug te zijn. Terug in het huis des Heren. Ik geloof dat men eens zei, ik was gelukkig toen ze tot mij zeiden, laat ons naar het huis des Heren gaan. Charlie, kom achter die pilaar vandaan. Kom hier en neem een stoel. Kom hierheen. Zuster, is er daar ergens een stoel die we tussen zouden kunnen wringen? Hier is een plaats, dame. Kom hierheen. Hier, Charlie, kom hier en ga naast Bank zitten, zodat je niet hoeft te staan. Elke keer als die jongen vanuit het zuiden van Kentucky komt, dan komt hij hier en hij staat elke morgen. Dus wij halen hem hier regelrecht naar voren. Hier is een plaats hier aan het eind van de rij, hier voor iemand anders. Er staat een dame daar achteraan. Kom hier naar voren. Er is hier een stoel, zuster, vlak vooraan. Kom meteen. En ik veronderstel dat er iemand in de rolstoel zit. Die, ja? Ja, hier is nog een zitplaats. Als iemand een stoel wil, daar helemaal achteraan, hier is een zitplaats. Hier is er ook nog één, help jezelf maar. Zie? Ja, we hebben er hier één. Nu kom meteen, ga zitten en voel u gewoon. We willen dat u het comfortabel hebt, terwijl we proberen het woord van de Heer te brengen. Oh, het is zeker goed om hier te zijn. Ik heb Charlie nog niet op het podium gezien. Is hij daar weer terug? Wel, haal hem hierheen. Ik ben bij Charlie geweest daar in het zuiden de afgelopen paar dagen. En ik kan niet voorbij zijn huis komen zonder er te eten. Dus zal ik hem op het podium gaan halen deze morgen. Elke dag als hij hier komt, dan staat hij langs de muur daar en geeft iemand zijn zitplaats. Dus ik keek naar hem uit deze morgen en ik zag hem daar staan en ik dacht, nu zal ik hem hierheen halen. Wel, dat is fijn. Nu, we zullen deze morgen een boodschap krijgen van broeder Russell Cox. Waar is Nelly? Dat zal een goed ritje voor hem zijn. Ja, dat is het. Ja, ik ben zeker blij te zien dat zoveel van onze vrienden er zijn. Vorige zondag, toen ik vertrok, voelde ik me de hele week naar. En ik had een goede vriend hier zitten van ver uit het zuiden, broeder West. En ik ging door het gehoor en ik zei, ik ben blij die en die te zien en die en die. En ik zag broeder West finaal over het hoofd. En ik merkte hem pas op toen hij ging vertrekken. En toen dacht ik er de hele week aan dat broeder West zou denken dat ik hem met opzet over het hoofd had gezien. Maar hij is een christen, dus hij weet wel beter. Hij weet dat ik een echte vriend ben. En ik weet dat hij wel weet dat ik dat niet zou doen. Ik was er over aan het denken deze morgen, toen ik hierheen kwam en de mensen zag die van verschillende plaatsen komen. Nu is hier broeder West hier weer opnieuw deze morgen. En broeder en zuster Kit hier uit Ohio. En enige van mij. Ik weet dat broeder Evans hier is. Ik ging hem gisterenmiddag opzoeken in het motel. Maar ik vermoed dat hij uit was gegaan met broeder Fred en de anderen. En ze komen helemaal uit Macon, Georgia. Elke zondag dat ik hier spreek. Uit Macon, Georgia. Dat is een heel eind naar het zuiden. Dat is ongeveer 1300 kilometer of meer, veronderstel ik. Hij rijdt dat met zijn gezin elke dag wanneer ik spreek. En dat is trouw. En ik dacht dan, als je dergelijke vrienden hebt die je bijstaan. Nu, als zij, die mensen komen niet helemaal uit Georgia en Ohio en verschillende delen van de naties naar deze kleine tabernakel om mij te horen. Ze komen hier omdat zij die boodschap geloven. Dat is wat zij geloven. Zij geloven die boodschap. En dan, hoe eerlijk en oprecht moet ik zijn betreffende die boodschap? Want het is niet alleen dat ik zelf verkeerd ga, maar ik leid iemand anders verkeerd, zie? En dan zal God mij verantwoordelijk houden voor hun dwaling, omdat ik degene was die het leerde. Zie? En ik zeg u, het maakt zeker dat u nadenkt wanneer u in dergelijke termen moet gaan nadenken. Ik waardeer ieder van u. Dus zo fijn om te weten dat u, die honderden mijlen zou rijden over gevaarlijke wegen en over deze autosnelwegen en waar ongevallen en zo. Uw geloof in God stuurt u er op een of andere manier doorheen, brengt u hier en brengt u weer terug. We zijn zo blij vrienden van dat soort te hebben. En ik bid dat Gods rijke zegeningen op u rusten. Nu, vorige zondag, zei ik, wel, we zullen gaan spreken en dan zal ik een gebedsrij gaan roepen. Ik heb geprobeerd om op een of andere manier het zo uit te werken, om te proberen een wijze te vinden om voor meer van de mensen te bidden. En als ik er veel van meer laat deelnemen, zoals vorige zondag, zal iemand voor mij moeten bidden. Ik ging hier weg om bijna 2 uur. En ik had geen gebedskaarten uitgegeven. Het uitgeven van gebedskaarten is een moeilijke taak. Ik weet niet of u het weet of niet. De mensen haten je. En broeder Banks Wood zei onlangs, terwijl we daar in Kentucky waren, dat hij zich zou aanbieden om de gebedskaarten uit te delen als Billy niet kwam. Dus Billy, daar hij mijn eigen zoon is, weet u wel, ik kreeg een paar brieven. Hij beloofde mij een gebedskaart en hij gaf hem niet aan mij, de kleine rat. Hij kan ze niet aan iedereen geven. We kunnen er niet te veel in de rij hebben, zie. Hij moet mij beschermen. En toen we vertrokken, zei mijn schoondochter, Bill, je zult Billy daar weer terug moeten hebben met de gebedskaarten, anders zal je het niet erg lang volhouden. En dus, maar waar ik de fout mee maakte, was dat ik met het onderscheiden begon en dan komt er iemand terug en zegt, ik vergat dat mijn moeder wilde dat er voor haar gebeden werd. U weet waarvoor ze terugkomen, het is voor die onderscheiding, zie. Maar ik neem het hen niet kwalijk, ik zou hetzelfde doen. Zie, ik zou het precies zo doen. We zijn mensen en we willen allemaal leven en we willen weten wat we moeten doen. Dat is wat we, maar je kunt maar tot zover gaan met die dingen en door een gave en dan ben je ongeveer aan je eind wanneer dat een paar keer gebeurt. En dus, broeder Banks zou de gebedskaarten uitgeven vanmorgen en Billy kwam net binnen gisteravond. En ik vond het vreselijk om een man met een goede reputatie zoals broeder Woods de gebedskaarten te laten uitgeven om de mensen vijandig tegen hem te laten worden. Ik denk dat Billy er niet om geeft, hij heeft dat al zo lang meegemaakt, dat ze boos op hem waren, dat hij het gewoon laat begaan. Goed. Nu, aanstaande week zal ik in Dallas zijn, deze komende vrijdagavond op de conventie van de Voice of Healing. Als er mensen in de buurt zijn, ik zal daar zijn voor die ene avond om op hun conventie te spreken. En ik wil spreken over het onderwerp, de benadering om tot gemeenschap te komen, zo de Heere wil. En dan, misschien mogen we de volgende zondag, dat zal deze aanstaande zondag zijn, zo de Heere wil, nu ik ben er niet al te zeker van, maar zo de Heere wil ik terugkomen op het onderwerp waarover ik eigenlijk vandaag zou spreken, de wind in de wervelwind. En vandaag zal ik voor de zieken gaan bidden. En dat is nogal een scherpe berisping voor de gemeente vanwege haar zonde. En dat is geen erg goed onderwerp om over te spreken wanneer je een gebedsrijd zult gaan hebben. Je zult het geloof van de mensen moeten opbouwen voor gebed en tot God en om geloof te hebben. Dus zei ik broeder Neville om aan te kondigen dat ik deze morgen zou spreken over een ander onderwerp, om geloof op te bouwen van de mensen in God. Met andere woorden, om de mensen te berispen dat ze de geboden van God niet houden. Ik doe het op deze wijze om het geloof in God van de mensen op te bouwen, zie? En in de gebedskamer deze morgen, of de bandenkamer daarachter, zat een klein oude vriend van mij, broeder Kit, zo'n 80 jaar oud. Hij zit hier, velen van u herinnerden het zich toen ik me naar hem toe haaste onlangs morgens. Het is nu ongeveer bijna een jaar geleden dat hij stervende was, afschuwelijk ziek. En de doktoren gaven hem nog maar een week om te leven, of niet een week, ze zouden de ochtend niet halen om hierheen te brengen. Ongeveer morgen daarvoor. En nu, hij was afgevallen tot 105 pond of zoiets dergelijks. En hij zei een paar ongeveer ogenblikken geleden dat hij weer ongeveer 132 pond weeg. Hij zei dat hij zich voelde als een jongen. Broeder Kit, ik vraag me af of u even zou willen opstaan, zodat de mensen weten wie deze oude prediker is. Daar is hij, laten we zeggen, dank de Heere. Een man stervende aan kanker en in die toestand. Hij heeft een lieflijke levensgezellin daar. Ik wil dat zij ook even opstaat. Zuster Kit, wat vindt u ervan om even op te staan? Nu zei, ziet u hoe snel zij op kan staan? Sneller dan ik het kan. God zegene broeder en zuster Kit. Mogen Gods rijke zegening op hen rusten. Dank u, zuster. Zij baanden zich hun weg door de bergen van Kentucky, over al de paden van de streek van de kolenmijnen, weggejaagd, eruit geschopt en bespottelijk gemaakt, vervolgd, levend op wat ze maar konden, koren malend dat ze ergens op de weg zouden vinden, levend voor het Koninkrijk van God. En 80 jaar oud. Toch het evangelie predikant. Nu, ze werden te oud om uit te gaan, dus ik bid over gebedsdoekjes en zend die naar hen toe. En ze blijven ze gewoon meenemen naar ziekenhuizen en dergelijke. Mensen komen en krijgen ze. Nu, dat is het. Werkelijk in het hart hebben, is het niet? Als je niet uit kunt gaan om ze te ontmoeten, dan kun je zo een gebedsdoekje sturen. De mensen geloofhebbend. Dat is erg fijn. Broeder Rogers is hier ook ergens binnen vandaag. De schoonvader van broeder Creech. Erg dierbare vriend van mij. Ga zijn huis binnen, net zoals ik. Je kon naar het huis van Charlie en Nelly gaan en naar al degenen daarginds, nu in het zuiden van Kentucky. En ik was gewoon daarheen te gaan en heel de tijd met hen te jagen. En hier niet lang geleden, ongeveer 13 maanden geleden, maakte de dokter hem open met kanker. En zei, het is afgelopen met hem. En ik dacht, mijn dierbare oude vriend. Een veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. Een echt dappere man. En zijn gezin, ik doopte hem vele jaren geleden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zijn zonde. Wetend dat hij toen geplaatst was in het lichaam van Christus en bereid was om God te ontmoeten. Ik dacht, mijn dierbare broeder zal nu heen gaan. Het was vlak nadat dit visioen tot mij kwam over de hemel. En toen ik hem ging bezoeken, kwam in de kamer een regenboog. God veranderde de dingen. God veranderde de dingen. Dat is 13 maanden geleden en hij is nog steeds hier, etend. En hij nam een soort zwaveltabletten in die hem in zijn keel deden verbranden. En hij zal in de gebedsrein gaan zijn, denk ik, deze morgen. Ik kwam en ik weet dat ik dat zou afkondigen nadat Billy al aan het uitgeven was geweest. Te weten dat kwam dat ze een gebedskaart zouden gaan uitgeven. Dus ik vertelde zijn schoonzoon, mijn goede vriend, broeder Creech, om hem mee te brengen. En ik dacht, als ik hem mis, zal ik hem opvangen en hem in een van deze gebedskamers zetten. Maar hij had een gebedskaart. En ik zei, Busty, ik wil dat je daar in de zaal gaat. Zijn naam is Everett, maar wij noemen hem kortweg Busty. En hij zei, ga de zaal in en kom in de gebedsrij en ik zal liever voor je bidden terwijl de zalving ervoor is. Ik houd ervan om dit zo te hebben. Ik weet dat als er voor mij werd gebeden, dat ik iemand zou willen die gezalfd was als ze voor mij baden. Nu, laten we in onze Bijbel deze morgen opzoeken, hem openen bij het boek Rut. En ik zal wat schriftgedeelte gaan lezen uit het boek Rut. En nu, voordat we dit onderwerp benaderen, zou ik mijn tekst voor deze morgen willen aankondigen, genaamd de bloedverwant verlosser. En ik zou het graag benaderen vanuit vier verschillende gezichtspunten. Over verlossing. Denkend, vorige zondag predikte ik over hoe Christus kwam om ons te verlossen. Vandaag wil ik spreken over, wat is een verlosser? En hoe wordt hij een verlosser? En bedenk, een verlosser verlost u volledig wanneer hij u verlost. Van uw zonde, van uw ziekte, van alles wat verkeerd is. Hij is een verlosser. Nu laten we voor het benaderen onze hoofden buigen en spreken tot hem in gebed. En nu met onze hoofden gebogen, vraag ik mij af hoeveel deze morgen in zijn tegenwoordigheid graag gedacht zouden willen worden in gebed. Zeg het dan door uw hand op te steken. God, u kent mijn beden. God zegen u iedereen. Onze hemelse Vader, ik ben zo blij vandaag dat daar een grote, hoge macht is, wetende dat God, dat wij kunnen naderen door zijn Zoon Christus Jezus, om een antwoord te hebben op wat wij vragen. Zoals in de afgelopen samenkomst, waar wij spraken over hoe mensen rondzwierven in schaapswachten en geitenvellen, en met andere ontberingen, uitziend naar een stad wier bouwmeester en ontwerper God was, wetend dat als ze ooit eenmaal hem zouden benaderen, als ze konden vinden waar hij was, zoals Job van oud zei, als ik heen kon gaan en op zijn deur kloppen, anders gezegd, als ik kon vinden waar hij woont, dan zou ik met hem naar huis gaan. Ik zou met hem spreken van aangezicht tot aangezicht. Maar er was geen manier voor de mens om dat te doen, omdat hij had gezondigd en zich had afgescheiden en een vreemde voor God was geworden. Maar door die dierbare die kwam en de weg opende en onze zonden vergaf en ons voor God bracht. Niet als vreemdelingen, maar als kinderen, komend tot hun vader, wetende dat hij ons elk verzoek zal toestaan wat wij vragen. Slechts één wet is er vastgesteld. Dat is, indien gij zult geloven. En dat is de overeenkomst. Satan beweert dat wij niet zullen geloven, en God zegt dat wij zullen geloven. En nu de strijd is aan de gang, en de beslissing is aan ons om die te maken. En hoe onze beslissing ook uitvalt, dat is de wijze waarop het zal zijn. En er staat zo wonderbaar geschreven, alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. En wij geloven vandaag. Wij zijn gekomen om u te benaderen voor goddelijke goedgunstigheid, vragend dat u op onze beden acht wilt staan. Van elke hand die omhoog ging, weet u wat er onder die hand in dat hart werd bedoeld. Want er staat geschreven, gij kent de bedoelingen en de overleggingen van het hart en kunt de geest onderscheiden. En wij bidden God dat u zult antwoorden overeenkomstig uw rijkdommen en uw genade op elk verzoek dat wordt gedaan. We zouden u ook willen vragen vandaag, Heer, dat u mij wilt helpen, die het misschien het meeste nodig heeft van het gehoor, wetende dat het gekochte met het bloed van de Heere Jezus hier voor mij geplaatst is. Er zijn misschien zondaars die hier zitten, die zo gebonden zijn door zonde, dat het moeilijk, bijna onmogelijk voor hen zou zijn om zich uit te strekken naar een plaats, om Christus te aanvaarden, zolang Satan hen zo gebonden heeft met zijn kracht. Maar wij weten dat er staat geschreven, in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. En geef ons macht vandaag, Heer, door die prediking van het woord, om elke duivel van twijfel en bijgeloof en vrees uit te werpen uit de harten en de gedachten van de mensen, opdat diegenen die gebonden zijn door verwardheid en twijfel, in de armen van Christus zouden mogen worden gebracht. En er staat even zo geschreven, zij zullen hun handen op de zieken leggen en zij zullen herstellen. Er zijn er hier die christenen zijn en gebonden zijn met ziektedemonen. Heer, geef mij kracht vandaag van de Heilige Geest om elke ziekte en aangevochten persoon die hier in het gebouw is vandaag te bevrijden. Dat is dat de grote Heilige Geest de voorrang zal mogen hebben in elk hart en elk lichaam dat in goddelijke tegenwoordigheid is. Spreek tot ons door uw woord. Uw woord is de waarheid. Niet wetend wat precies te zeggen, maar wachtend op de leiderschap van de Heilige Geest, dat Hij ons zou mogen richten en ons in alle waarheid leiden. Geef het, Heere. Bereid eer voor uzelf en zalf uw dienstknecht. En uw woord is reeds gezalfd. We zullen u de eer geven, naarmate u het aan elk hart toebrengt zoals wij nodig hebben. We vragen het in Jezus Christus' naam, Gods Zoon. Amen. Voor het lezen zou ik deze kleine leuze mogen uitspreken waar ik zo van hou. Als u rivieren hebt die niet te doorkruisen zijn, en u hebt bergen waar u niet overheen kunt, bedenk, God in de hemel specialiseert zich in dingen die anderen niet kunnen doen. Amen. Ik lees uit het boek Rut, het eerste hoofdstuk. In de dagen als de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom trok een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn vrouw en zijn twee zonen. En de naam nu van deze man was Elimelech, en de naam van zijn vrouw Naomi, en de naam van zijn twee zonen Machlon en Chilion, Efratieten van Bethlehem, Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee Machlon en Chilion stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weer uit de velden van Moab, want zij had gehoord, zij hoorde in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar, toen zij nu gingen op de weg om weer te keren naar het land van Juda. Zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weer, ieder tot het huis van haar moeder. En de Heere doe bij u weldadigheid, zoals gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt in ieder in het huis van haar man. En toen zij haar kuste, hieven zij hun stem op en weenden. En ze zeiden tot haar, wij zullen zeker met u weerkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keer weer mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weer mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij zo lang wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij zo lang opgehouden worden, om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij hun stem op en weenden weer, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij, zie, uw schoonzuster is weergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keert gij ook weer uw schoonzuster na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weer te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Ik wilde dit toespraakje deze morgen een titel geven, als ik het onderwijs, proberend een geloof van verlossing tot u te brengen, wat het is en hoe het te ontvangen. Ik wil het als titel geven, de bloedverwant verlosser. Nu, iets te lossen is het terug te brengen. Iets wat verloren is geweest, zoals iets wat in het pandhuis is gebracht, en u gaat erheen en lost dat, het wordt gelost door een prijs. Dan is het uw persoonlijk eigendom. Nadat u het hebt gelost. Maar naar de wet van het lossen in Israël moest het een bloedverwant zijn om een eigendom of iets wat verloren was geweest te lossen. Onze geschiedenis begint in de tijd dat de bestuurders van Israël de richters waren, na de dood van Jozua En om hier een prachtig beeld van te krijgen, moet u ongeveer de eerste 5 of 6 hoofdstukken van 1 Samuel lezen. En u zult de waarheid van het verhaal vinden. Maar wij zullen daar nu aan voorbij gaan om tot het hoofdthema te komen, waarmee ik al enige tijd geleden begon met het boek Rut, en ik was er 3 of 4 weken mee bezig om er door te komen. Ik begon eens met het boek Openbaring en dat duurde ongeveer het hele jaar om het door te nemen. Gewoon elk klein schriftgedeelte staat door de hele Bijbel heen met elkaar in verband. En het is prachtig. Daarom weten we dat de Bijbel geïnspireerd is. Want rekenkundig en op elke wijze, er is geen andere literatuur geschreven of zij spreekt zich ergens tegen. Dit boek werd over bijna 4000 jaren verspreid geschreven, de boeken van de Bijbel. En ze werden geschreven door enige, ik ben zelfs vergeten door hoeveel mensen hij is geschreven. Ik herinnerde me, het spijt me, ik wilde zeggen 60 of zoiets, maar ik kan het daar fout hebben. 40? 40 mannen schreven de Bijbel binnen de tijdsruimte van 1000 jaren uit elkaar. Ze hebben elkaar nooit gekend of gezien, of elkaar vele malen nagelezen. Niet één woord spreekt het andere tegen. Het is geïnspireerd. En nu vele mensen bezien dit boek Rut, zoals men zegt, het is een liefdesgeschiedenis van de Bijbel. De Bijbel is een liefdesgeschiedenis. De hele Bijbel is een liefdesgeschiedenis. Niet alleen is het een liefdesgeschiedenis, maar het is een profeet. Niet alleen is het een profeet, maar het is ook een geschiedenis. Een profeet. Niet alleen is het een liefdesgeschiedenis, een historie, een profeet. Het is God zelf. Want in den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dus is het woord God in drukvorm. Dat behoorde voldoende te zijn, broeder. God in druk. Jehovah, gedrukt in een boek. En er is niets van wat slechts de een of andere verzonnen geschiedenis is, maar het is allemaal absoluut de waarheid. Aan elke zin ervan kunt u uw ziel ophangen. Daar is de waarheid. En God zal zijn woord steunen. En deze geschiedenis stond geschreven in al de oude manuscripten, toen ze de heilige mannen probeerden het Oude Testament bijeen te brengen. Toen was dat boek Rut een van de bijzondere boeken die ze aanvaarden. Waarom? Als het slechts een liefdesgeschiedenis is, waarom zouden de schrijvers en wijzen van vroeger dit boek dan accepteren als geïnspireerd? Omdat er een verborgen openbaring in ligt. En in deze verborgen openbaring vat u de werkelijke betekenis en het zal u heel dicht bij God brengen. En ik bid met mijn hele ziel deze morgen dat God elk hart zo geboeid zal houden, dat hij zich precies zal openbaren zoals hij is in deze geschiedenis. Want wat hij is voor u, hoe u hem kunt aanvaarden. En wanneer u het eenmaal ziet, is het zo simpel dat u zich afvraagt hoe u er ooit aan voorbij bent gegaan. Maar het kan alleen worden geopenbaard door de Heilige Geest. Nu, velen lezen hun Bijbel, lezen hem, staan op en lezen een bladzijde en lezen nog een bladzijde. U zult het nooit vatten, omdat het in raadselen is. En Jezus dankte God ervoor dat hij het zo had gemaakt. Zij, u hebt het verborgen voor de ogen van de wijze en verstandigen. En zult het openbaren aan kinderkens die willen leren. Zoals ik dikwijls heb gezegd, mevrouw Branham zit daar achteraan deze morgen. Maar wanneer ik over zee ben, dan zal ze mij een brief schrijven. Dan zal ze zeggen, beste Bill, ik zit hier vanavond met de kinderen. Ik denk op het ogenblik aan je. En ze zou verder gaan en schrijven wat ze zal gaan doen. Maar ik heb haar lief en ik ken haar zo goed dat ik tussen de regels kan lezen. Ik weet precies wat ze zegt, ziet u. Of ze het hier nu opschrijft of niet, zie. Omdat ik weet wat ze zegt. Waarom is dat? Dat is een nauw contact. We zijn één. Zie? En zij kent mijn natuur. Ik ken de haren. Ze hoeft niet, ze kan daar gewoon zitten en naar mij kijken en ik kan u vertellen wat ze zal gaan zeggen, zie, omdat ik haar zo goed ken. En zij kan mij doen op dezelfde wijze. Nu, dat komt doordat u elkaar vertrouwt. Liefde. Gisterenmorgen lagen wij wat laat in bed en de kinderen hoefden niet naar school te gaan en wij kwamen aan de praat over verschillende dingen, over wat was haat. Ik zei, haat had een begin, dus moet het een eind hebben. Liefde had geen begin, dus het heeft geen einde. Haat duurt voor altijd. Liefde duurt eeuwig. Haat begon en haat zal eindigen. De liefde is nooit begonnen en zal nooit eindigen. Zie, het was eeuwig. En wanneer een man een vrouw lief heeft en haar trouwt omdat ze gewoon knap is, zal daar een eind aan komen. Maar wanneer een man een vrouw vindt die hij lief heeft, hij weet niet waarom, maar hij heeft haar lief, en zij vindt een man die zij lief heeft, ongeacht hoe hij eruit ziet, hij heeft haar lief, zij heeft hem lief, dat is een eeuwige metgezel in de heerlijkheid. Dit, de dood, nog iets anders kan hen ooit scheiden, omdat ze van eeuwigheid zijn. En zij stapten uit in de ruimte van de tijd en zullen weer terugkeren in de eeuwigheid. Eeuwigheid is neergedaald in een lichaam dat tijd heet. Dan gaat het regelrecht weer de eeuwigheid in. Het kan niet vergaan. Een vrouw die mooi is, die schoonheid zal vervagen, net zo zeker. Net geeft u het misschien een paar jaren. Vandaag gaat ze heupwiegend door de straten, een of andere halfgeklede vrouw die meer zielen naar de hel zendt dan al de kroegen in het land. Maar ze zou zich de straat doorwiegen, denkend dat ze iets is wat de Bijbel zei, ze zouden rondlopen met gerekte hals en trippelende gang. Dat betekent draaiend in de laatste dagen. Ze vervullen de schrift en weten het niet. Staan gewoon in de tuin met immorele kleding aan, mannen kijken naar hen en ze weten niet. Ze mag zo deugdzaam zijn voor haar man of vriend als ze maar kan zijn, maar op de dag van het oordeel zal ze zich moeten verantwoorden voor het plegen van overspel met honderden mannen. Er is een geest op hen en ze weten het niet. De Bijbel zei, naakt, blind en weten het niet. Het jammerlijke is dat ze het niet weten. Maar wist u dat dat goed gevormde figuurtje dat God aan dat meisje heeft gegeven, misschien verrot kan zijn tegen deze tijd volgende zondag? Die grote, donkere en knappe man is misschien niets meer dan gewoon een hoop rommel tegen volgende zondag. Dat vergaat allemaal. Maar dat aan de binnenkant. God, liefde, leeft voor de eeuwigheid. Dus let op de binnenkant. Houd uw ogen op het doel. Nu, deze geschiedenis begint zo ongeveer op die wijze, als een lieftallig, lieflijke vrouw. Haar naam was Naomi. Naomi betekent aangenaam. Elimelech was haar man, het betekent aanbidding. Aangename aanbidding was haar gezin. Ze hadden een zoon, Mahlon, de ene, wat betekent ziekte. En Chilion, de andere, betekende vermoeidheid, somberheid, droefheid. Daar was het gezin. En er kwam een hongersnood in het land Israël. En de eerste fout die een Jood ooit maakt, is dat land verlaten. God gaf hun dat land. Toen Abraham dat land werd gegeven, zei God tegen hem om dat land niet te verlaten. En hij maakte een fout toen hij naar Gerar ging. Hij raakte in moeilijkheden. Een Jood moet nooit Palestina verlaten. Dat is zijn toebedeelde plaats. En zij zijn verstrooid over heel de wereld, en nu keren zij weer terug. Oh, het is zo'n prachtige geschiedenis die wij hier hebben deze morgen. Ze zijn aan het terugkeren. Naomi werd verdreven vanwege een hongersnood. Naomi en Elimelech, en ze gingen naar Moab. Nu, om de achtergrond te begrijpen van de geschiedenis, zodat u, als u luistert, zult u in staat zijn om te vatten wat het betekent. Nu, Moab, de Moabieten, stamde af van een onwettig kind, dat van Lots dochter was. Nadat zij aan de vuren van Sodom waren ontkomen, door de genade van God, toen voerden de dochters de vader dronken en leefden met hem als vrouw. Ze brachten een kind voort en een van hen was de oorsprong van en bracht de natie Moab voort. Er wordt verondersteld dat zij christenen zijn geweest, maar werden gemengd met heidendom. En kijk, toen ze het beloofde land verlaten hadden, ongeacht hoe slecht het er was om te verblijven ginds in een ander land, bracht het hun moeilijkheden. En elke keer dat een gelovige van zijn door God gegeven grondgebied afgaat, Deze verkiezing die voor de deur staat enzovoort, de politiek.
En
vele keren zie je dat in de politiek, dat een goede man kan zijn en hij zal afdwalen van die gronden, zoals een bepaalde voorganger die ik ken, kandidaat werd om burgemeester van de stad te worden. En toen hij het deed, ging hij van zijn predikersgrond af en Satan nam hem over. Als welke christen ook van dat grondgebied afgaat, wel, ik zal gewoon de stad ingaan vanavond, een poosje met de jongens in de gokzaal zitten, ik zal geen kwaad doen, ik zal maar één drankje nemen. U bent van uw grondgebied af. Kom terug. U gaat alleen maar op moeilijkheden af. Oh, alle overige meisjes roken, ik zal er gewoon eentje proberen. U bent van uw grondgebied af. Doe dat niet, blijf in het geboorteland. Oh, wel, iedereen hier noemt me een oude sok, ze noemen me ouderwets. Blijf daar hoe dan ook. Dat is uw plaats. Blijf in Christus. Naomi zwier vanwege de hongersnood uit het land weg en trok naar Moab om brood te vinden. Ze hoefde dat niet te doen, want anderen bleven in Juda, Bethlehem. Bethlehem betekent het Bethel, huis van God, het huis van de lofprijzingen. En zij bleven daar en zij reisde weg met haar man. En haar twee zonen trouwden met Moabitische meisjes. Maar als God heeft voorbestemd dat iets moet worden gedaan, dan zal het hoe dan ook gebeuren. Dat is de reden dat ik zeker geloof in voorbestemming. Gods voorkennis van dingen. Toen ontdekten wij daar dat dood de familie trof en ze begonnen terug te gaan. Tot de jongen stierven, beide jongens stierven en de vader stierf. En Rut aanvaarde de terugreis met Orpa en Naomi. Nu, ik wil deze morgen Naomi, de oudere dame, vergelijken met de orthodoxe kerk, de Joods-orthodoxe kerk. Rut, de Moabitische, een heidense, als zijnde de christelijke gemeente, de nieuwe gemeente. En nu, ik wil het benaderen vanuit vier verschillende stadia. Rut. Ik heb het hier opgeschreven. Rut. Beslissend. Haar besluitnemend. Rut. Dienend. Rut. Rustend. Rut, beloond. Naarmate wij erop terugkomen, Rut de beslissing nemend. Rut, nadat ze haar besluit heeft genomen, dan dient Rut. Dan rust Rut. Vervolgens Rut als de beloonde. Nu, op de terugweg kwam er een moment, daar zijn beeld is van de gemeente of van de christelijke, daar iedere persoon de hele christelijke natie vertegenwoordigt. Wist u dat? U, in uw gedrag, in de wijze waarop u handelt en wat u doet, vertegenwoordigt u het gehele lichaam van Christus. U zegt, ik ben maar gewoon een gemeentelid, dat maakt niet uit. Wanneer u die naam van Christus aanneemt, vertegenwoordigt u Christus en zijn gemeente. U behoort daarnaar te leven. U zou behoren te leven als heren en dames. Doe nooit zoals de wereld, want al de ogen des hemels en der aarde zijn op u gericht om die ene zaak te vertegenwoordigen. Ongeacht hoe zwak u bent, hoe klein u bent, houd uw hoofd recht op, want u bent een christen. Nu, Rut was een heidense, diende afgoden, en dat was Orpa ook. En zij waren op de terugweg met hun schoonmoeder, omdat zij had gehoord dat ginds in Bethlehem, Judea, God de plaag had doen ophouden en de mensen brood hadden. Ze was daar ongeveer 10 jaar geweest, zoals Edersheim, de historicus, zegt. Ongeveer 10 jaar. En terwijl ze terugkeerde, bedroefd, en haar man dood, haar kinderen dood, met haar twee schoondochters, toen keerde zij zich om en keek naar hen en zei, waarom zouden jullie met me meegaan? Nu, jullie kunnen niets dan moeilijkheden krijgen. Ze zei, het spijt me dat de hand Gods tegen mij is uitgestrekt. Hoeveel keren heeft Israël dat gedacht? Niet wetende dat het allemaal in Gods programma was. Voor de klaagmuur, die vlak buiten Jeruzalem is, daar nog steeds is, pakte men de oude stenen van de tempel op en maakte een muur. En ze zijn glad gevreven van de tranen van het huilen van Joodse handen roepende en smekende tot Jehovah. Jehovah! Ze beseffen niet dat hun uur nu dicht nabij is. De klaagmuur. Die stenen. Huisvesten eens de ark des verbonds. Koning David keek naar die stenen. O Jehovah, waar zijt gij? Ziet u, niet wetende, dat spoedig haar koning zal terugkeren. Haar verlosser. Ze moesten worden buitengeworpen voor een korte tijd. Naomi vroeg zich af, waarom is de hand van de Heere zo wreed tegen mij geweest, mijn schoondochters? God heeft mij buitengeworpen. Ik ben een verworpene. Ik weet niet wat ik ooit heb gedaan, maar ik ben een verworpene. Zie, God was zijn programma aan het uitwerken, want alle dingen werken mede ten goede voor hen die God liefhebben. Ongeacht wat het is. Ze zei, keren jullie terug naar jullie moeders en vind rust in je moeders huis. Jullie mannen zijn dood en jullie zijn jonge knappe vrouwen. Ga terug. Ga terug naar waar je vandaan komt. Vind daar rust. En God zij jullie genadig omdat jullie vriendelijk waren voor de doden. En jullie hebben deugdzaam geleefd sinds je mannen zijn gestorven. En jullie zijn vriendelijk voor mij, een oude weduwe zonder man geweest. En jullie zijn bij mij gebleven. Keer terug en God geeft jullie rust in jullie huis. Ze huilden. En ze zei, ik ben oud. Ik kan geen kinderen meer krijgen. Maar als ik een man zou hebben en een kind kreeg, wat voor goed zou het doen? Jullie zouden nooit wachten op die baby. Dat was in werkelijkheid de wet in die dagen, dat als een broeder stierf en zijn andere broeder, die vrijgezel was, moest zijn vrouw nemen om een naam te verwekken voor zijn gestorven broeder. Maar ze zei, jullie zouden niet wachten op hem, op deze baby's. Dus keer terug en vind rust voor jezelf in de huizen van je man. Ga terug naar jullie moeder. En Orpa, een beeld van de lauwe gemeente die eens begon. Een beeld van de kerk die niet de hele weg wil gaan. Zij, dat klinkt redelijk goed. Dus zij kuste haar schoonmoeder en keerde weer terug. Dat is een beeld van de lauwe gelovige. Die zal geloven dat Jezus de Christus is en dan terugkeert en teruggaat naar de zaak waaruit ze kwam. Van de man die zich zal inzetten om de weg te gaan met de weinige verachter des Heren. En zich dan omdraait en teruggaat als een hond naar zijn braaksel en een zeug naar haar modderpoel. Zoals de Bijbel zegt. Nu, zij keerde terug naar haar goden. Menigmaal keren wij terug naar de goden van ons begin. Misschien hebben wij begeerige ogen gekregen naar het verkeerde. We zullen opnieuw beginnen te begeren. Misschien hebben wij afgoden van drinken gehad, afgoden van roken, afgoden van liegen, afgoden van stelen. Allerlei afgoden en dan belijden en gedoopt worden. En vervolgens weer terugkeren. Wat een droevige zaak. Bedenkt u, nooit werd er meer over haar naam gesproken. Ze werd buitengesloten vanwege haar beslissing. De lauwe gemeente, de lauwe gelovige, zoals elke gelovige de gemeente vertegenwoordigt. Elke Amerikaan vertegenwoordigt Amerika. Elke Duitser vertegenwoordigt Duitsland. Elke Christen vertegenwoordigt Christus. Luister, zij keerde haar rug toe om terug te gaan naar de dingen waar ze uitkwam. Hoe dat mensen, zelfs predikers soms, de weg van de Heer zullen nemen. En wanneer je tot ze spreekt over de doop van de Heilige Geest, nonsens. Ze wenden zich af. Dat is Orpa. Vertel hen over de naam van Jezus Christus, dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is waardoor de mensen zalig moeten worden. Wat gij ook doet in woord of daad, doe dat alles in de naam van Jezus Christus. Als er geen andere naam is onder de hemel waardoor u gered moet worden, toen zei Petrus op de dag van Pinksteren, als gij gered wilt worden, bekeert u en wordt gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. Dat is hoe ze worden vergeven. Weggedaan. En een man vanwege populariteit, hij kan zich daarvoor niet aan de Bijbel houden. Hij kon zich daarvoor niet aan de Bijbel houden, maar zal vanwege populariteit de gemeente, de boodschap, Christus vaarwel kussen en teruggaan naar waar hij uitgeheiligd was. Orpa, lauw, buitengesloten. Orpa. Lauw. buitengesloten.
But oh, how I like
maar oh, wat hou ik van die kleine Rut. Zij moest een beslissing nemen. Ik moest een beslissing nemen. U zult een beslissing moeten nemen. U zult nooit deze deuren uitlopen deze morgen zonder een soort beslissing. U zult deze zaal niet verlaten zonder een betere man of vrouw of een slechtere man of vrouw te zijn. Als u het verwerpt, zult u slechter zijn. Het zal de volgende keer moeilijker zijn om ertoe te komen. Of u zult beter naar buiten gaan. Er kwam een ontknoping in haar leven. Er komt een ontknoping in ieders leven. En Rut moest een besluit nemen. Dus de Bijbel zegt dat haar schoonmoeder haar vertelde, ga terug naar uw goden, zoals uw zuster deed. Ga terug zoals die Lauwe deed. Waarom ga je toch niet terug? De evangelieprediker, als je wil gaan, ga maar. De werkelijke, trouwe prediker, die het voor een klas mensen brengt, neemt uw besluit, neemt uw standpunt in. De lauwe slappe, nu wel dan weer niet, zal dat niet zeggen. Maar een werkelijke dienstknecht van God zal het u voor de voeten gooien. Neem uw besluit. Rut zei, ik zal gaan waar u gaat. Uw volk zal mijn volk zijn. Uw God zal mijn God zijn. Waar gij leeft, zal ik leven. Waar u wordt begraven, zal ik begraven worden. Dat is de werkelijke beslissing. Heer, ik zal u nemen als mijn redder. Als de Bijbel zegt, bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus, zal ik het doen. Als de Bijbel zei, ik moet de Heilige Geest ontvangen, zal ik dat doen. Als de Bijbel mij vertelt, Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden en voor immer, zal ik dat geloven. Ik zal de Bijbel nemen en God voor wat hij heeft geschreven en wat hij is. Ongeacht wat iemand anders zegt. Daar is de werkelijke Rut. Zij nam haar besluit. Zij moest of teruggaan of voorwaarts gaan. Wij staan op dezelfde basis deze morgen. Teruggaan of voorwaarts gaan. Ga nooit terug. Laten wij voorwaarts gaan. Verder het beloofde land in, gingen ze. In het land van een vreemd volk. Rut, een beeld van de gelovige nu. Wat is de gelovige? Wanneer zij of hij eruit komt, de persoon uit de wereld komt, dan komt hij binnen onder christengelovigen. Vrouwen die vroeger rookten, dronken en kaart speelden, op clubs enzovoort, en allerlei soorten voorliefdes hadden, en als een soort opgekapte vogel waren. Maar nu is ze veranderd. Ze heeft haar besluit genomen om met God te gaan. Nu komt ze onder een volk dat niet gelooft in dat soort gedoe. Zij is een vreemde. Ze moet gaan wandelen als een pelgrim. Ze kent hun gewoonten niet. Ze zijn allemaal vreemd voor haar. Ze weet niet wat te doen. Dat is wat Rut moest doen. Dat is wat u moet doen. Dat is wat ik moet doen. Toen ik Christus aanvaarde, werd ik uit mijn eigen huis gezet. Toen ik Christus aannam, verwierpen mijn vrienden, vriendinnen, iedereen mij. Ik trok in bij een oud stel mensen, die de Heilige Geest hadden en in God geloofden, hem dienden. Die meisjes die daar in die gemeente waren, waren anders dan de meisjes waar ik mee om was gegaan. Ze zagen er anders uit. Ze gedroegen zich anders. Ze waren vreemd en ik was bevreesd voor ze. Ze waren andere mensen. Dat was wat Rut ook moest doen. Ze moest uit het hare vandaan komen naar een ander volk. Ze was bekeerd. Zij nam een besluit. En u neemt een besluit. En u moet uw keuze maken. Wilt u teruggaan naar de dingen van de wereld of wilt u doorgaan met God? Wilt u zich gedragen als de wereld en alle anderen? Kus dan Christus vaarwel en ga terug. Maar als je de weg wilt gaan met de weinige verachte des Heren, houd dan vast aan Gods onveranderlijke hand. Ongeacht wat de rest van de wereld zegt, u houdt daar vast. God zei het, het is waar, ik geloof het. Hoewel ik niet kan maken dat het gemanifesteerd wordt in mijn leven, God zei het en ik geloof het, ik hou hier vast. Dat is de wijze waarop zij handelde ten opzichte van Naomi. Ik zal u niet verlaten, ik zal gaan waar gij gaat. Met uw volk zal het mijne zijn. De wijze waarop zij zich gedragen is de manier waarop ik mij zal gedragen. De manier waarop zij het doen is wat ik zal doen. En wat zij eten zal ik eten. Waar u zult sterven zal ik sterven. En waar u wordt begraven zal ik begraven worden. En mogen de heren meer aan mij doen als ik ergens faal. Dat is de werkelijke vastomlijnde beslissing. God wil vastomlijnde beslissingen uit zijn gemeente. Wel, Heer, als u me wilt zegenen en dit voor mij wilt doen, dan zal ik zo en zo doen. Dat is geen beslissing. God, het kan me niet schelen wat u met mij doet. Ik ga hoe dan ook. Of ik sterf, goed. Leven of sterven, of wat ook. Of zal mij lachen, gekheid over me maken. Maakt mij geen enkel verschil. Ik zal hoe dan ook gaan. Dat is een haarscherp besluit. Zoals Rebecca nam, voor ze Isaac zelf zag. Haar ouders zeiden, laat het meisje antwoorden. Het meisje heeft de leeftijd, laat haar antwoorden. Ze zei, ik zal gaan. Vast omlijnd besluit, snel gemaakt. Ze hield haar vast. Dat is wat Ruth deed. Orpa ging terug. Zij reisde door. Ruth in haar hart, niet wetend waar ze heen ging. Maar een beeld van de gemeente. Wij verblijven, zoals Abraham, als pelgrims in een vreemd land, onder vreemde mensen. En verder ging ze. En tot slot kwamen ze daar in de kamer en het huis waar Naomi haar heen bracht. Wat vond ze? Dat iedereen haar op de schouder klopte en zei, Ruth, we zijn blij je hier te hebben. Ze vond tweedracht. Ze vond iets kwaads. Ze vond moeilijkheden. En predikers die u zullen vertellen dat het christenleven een bloemrijk bed van gemak is. Hij misleidt u of hij heeft zelf nooit die ervaring aanvaard. De wereld haat u en de mensen zullen u haten. U zult de weg in moeten slaan van de weinige verachten des Heren. En uitgelachen worden en bespot worden en wat anders ook. U moet anders zijn. U bent geboren uit een andere natie. Mijn vrouw, zoals ik heb mijn leven verhalend nogmaals aan, het schijnt zo goed te doen, vroeg mij, waarom dragen de christenvrouwen die kleren niet zoals andere vrouwen doen? Ze zei, we zijn toch allemaal Amerikanen, is het niet? Ik zei, nee. Wel, wat zijn we dan? Ik zei, we zijn evenmin Duitser als Fransman, Belg, Zwitser, Afrikaan, of Amerikaan, geen van hen allen. Maar wat zijn we dan? Ik zei, we zijn christenen. Een Amerikaan handelt als een Amerikaan, een Duitser handelt als een Duitser, omdat dat hun nationale geest is. En wij hebben een nationale geest, dat is de Heilige Geest, komend van God uit de hemel. En u gedraagt zich op die manier. Het maakt dat u zich gedraagt, zoals zij daarboven doen, omdat u van een andere wereld bent. We wonen in Amerika, dat is waar. Dat is het lichamelijke deel. Maar de ziel die ons bestuurt, ons karakter, is van boven. Wij leven van boven, omdat we van boven geboren zijn. Alle christenen komen van boven. Jezus zei, ik ben niet van beneden, ik ben van boven. Als ik van beneden was, dan zouden mijn onderdanen voor mij vechten. Maar mijn koninkrijk is van boven. En zo is elk mens die geboren is uit het koninkrijk Gods. Hij is van boven. Nu, let op. Als we verder gaan, vinden we dat ze teleurgesteld werden. Werd u dat ook toen u de Heilige Geest ontving? Zeker werd u dat, ik werd het ook. Gekheid maken en alles. Let dan op, het leven was zwaar voor haar. En het is zwaar nadat u een christen bent geworden. Omdat u zich moet instellen van het leven van jol en plezier van de wereld op een ander leven van toewijding aan God. Je moet je opnieuw instellen op deze kant. En Ruth moest zich erop instellen van het zijn in een land waar overvloedig te eten was en alles werd gerespecteerd, op een volk dat om haar lachte, gekheid maakte over haar, een land waar ze aren moest lezen in het veld om te kunnen eten. Ze deed het in haar sjaal en nam het mee naar huis, klopte het uit en maakte wat brood en zij en haar schoonmoeder aten het. Toen ze daar was, kwamen ze tot de ontdekking, terwijl zij aan het aren lezen was, of zou gaan aren lezen. Nu ze had haar besluit genomen, dat was haar beslissing, nu het volgende wat ze moest doen, is dienen. En dat is wat de gemeente moet doen. De gemeente, nadat u uw beslissing hebt genomen, moet u dienen. God dienen. Overeenkomstig zijn tekening. Overeenkomstig zijn blauwdruk. U moet God dienen. Ruth die haar beslissing neemt. Nu Ruth die dient onder haar beslissing. Nu let even een ogenblik op. Nu zij gaat het veld in om aren te lezen. Nu, haar moeder vertelde haar, wat betekent het dat het Oude Testament het vertelt aan het Nieuwe, weet u? Haar moeder vertelde haar, wij hebben een bloedverwant. En zijn naam is Boas, hij is een rijk man. En hij is de naaste bloedverwant. Ga jij naar zijn akker, en misschien, ga niet naar een andere akker, ga naar zijn akker. Hoe de Heilige Geest ons vertelt, om niet af te drijven in een of ander soort kerkboek, een of ander soort catechismus, maar om naar Gods akker te gaan, het Oude Testament, de Bijbel. Zeg niet, we zullen dit zeggen, en we zullen dit opzeggen als gebed, we zullen dit hebben. Blijf bij het veld. Ga erin, omdat hij de naaste bloedverwant is. Gods woord, het Oude Testament, is de naaste bloedverwant van het Nieuwe. De oude gemeente is een moeder voor de nieuwe gemeente, zie. De christen, een gelovige, ga niet naar een ander veld, blijf in zijn veld. En misschien op een dag zul je genade bij hem mogen vinden. En op een dag, terwijl ze buiten op het veld was, kwam deze rijke jonge man met de naam Boas, een regeerder, een rijke man, langs en hij zag haar. Oh, toen hij haar zag, werd hij verliefd op haar. Hij vond haar een wonderbare vrouw. Hij hield van haar karakter. U herinnerde zich dat hij zei, ik weet, en ook de mensen wisten het, dat gij een deugdzame vrouw zijt. Zij nam haar besluit zuiver en klaar. Zij kwam er regelrecht uit en leefde helemaal precies zoals ze zei dat ze zou doen. Met andere woorden, vandaag zeggen ze, wij weten dat u een christen bent. Wij weten dat u een man van God bent. Want niemand kan deze wonderen doen tenzij God met hem is. Dat is wat Nicodemus zei tegen Jezus. Hij zei, Rabbi, wij weten dat gij een leraar zijt gekomen van God. Niemand kan die dingen doen die gij doet, tenzij God met hem is. Toen hij hem daar zag zitten en hem de gedachten van hun hart zelf zag onderscheiden. Een vrouw raakte zijn kleed aan en hij draaide zich om en zei, wie raakte mij aan? Ze ontkenden het en alle. Hij keek over de toehoorders en zei, u, met die bloedvloeiing daar, uw geloof heeft mij gezond gemaakt. Heeft u gezond gemaakt? Zie, geen mens kan dat doen tenzij God met hem is. Wij weten dat u van God komt. Wij kunnen u niet aannemen, want we zullen uit de kerk worden geschopt. Ziet u, die ingeënte wijnstok, broeder West, zoals wij gisteravond bespraken. Ze zullen je eruit gooien. Maar diep in onze harten weten we dat u van de oorspronkelijke wijnstok komt. En Christus is de wijnstok. Wij zijn de ranken. Wij weten het omdat wij zien dat hetzelfde leven dat in God is, in u is. Dat is wat Boas had gezien in Rut. Die vastbesloten beslissing, die deugd van een vrouw, die daar stond, en hij kreeg haar lief. Nu, ik wil dat u erop let, dat Naomi, de oude kerk, begint met Rut al de wetten over haar godsdienst uit te leggen, zoals het Oude Testament een schaduw is van het Nieuwe. Nu, ik wil dat u deze geschiedenis hier op dit punt begrijpt. Nu, ik wil de schaduwbeelden tonen. Het Oude Testament legt het Nieuwe uit, als u het slechts zult lezen, want het is een voorafschaduwing van het Nieuwe. Nu, als ik naar die muur toe liep, en ik had mezelf nooit gezien, en ik zag mijn schaduw, dan zou ik weten, dan zou ik enig idee hebben hoe ik eruit zou zien. Als u weet wat het Nieuwe Testament is, lees het Oude, en u zult het als afschaduwing gaan zien. Ziet u, en dan wanneer het Nieuwe Testament komt, zult u zeggen, wel zeker, dit is het. Het boek der Hebreeën gaat terug, Paulus legt het uit. Nu. Let aandachtig op, toen Rut zei, of Naomi zei tegen Rut, nu hij is onze bloedverwant. En als je bij hem genade kunt vinden, zal je rust vinden. Oh my. Als je genade kunt vinden, zul je rust vinden. Boas stelde Christus voor, de rijke man, de erfgenaam van alle dingen, de heren van de oogst. Oh my, hoe zoals Boas daar aankwam rijden in dat rijtuig, rondkijkend over de velden. En zijn ogen vielen op Rut. Hij was de meester. Hij was de heer van de oogst. En zij vond genade in zijn ogen. Dat is wat de gemeente doet vandaag. Terwijl de Heer van de oost voorbij gaat, kijkt hij niet naar grote gebouwen, grote torens, welgetrainde koren. Hij kijkt uit naar individuen. Mannen en vrouwen die toegewijd zijn en een scherp omlijnde afscheiding voor Christus maakten. Die zichzelf toewijden aan zijn dienst. God, ik geloof elk woord ervan. Wanneer uw woord iets zegt, blijf ik er precies bij. Dat is uw woord. Ik geloof het, elk woord. Dat is waar hij naar uitziet, de Heer van de Oogst. Dat is wat hij wil om de Heilige Geest te geven aan diegenen die honger en dorsten. Gezegend zijt gij die hongert en dorst, want gij zult gevuld worden. Hij probeert die gemeente te vinden vandaag. Nu, Ruth werd gevraagd om iets te doen wat schandelijk was. Maar ze was gewillig, omdat ze haar besluit had genomen. Wat een beeld van de gelovigen. Wat een volmaakt beeld. Naomi, de oude gemeente, zei, ga heen vanavond, het is gerstentijd. Oh, wat een prachtige gedachte zouden we daar meteen aan kunnen verbinden. Naomi en Ruth kwamen binnen precies in de gerstentijd. Gerstentijd was broodtijd. De tijd wanneer vers brood werd opgediend. En de gemeente in deze laatste dagen, door 2000 jaar van heidense onderwijzing en dergelijke, is binnengekomen in de gerstentijd. Verfrissend leven. Nieuw brood. Honing uit de hemel. Russell over brood met honingkorst gesproken. Dit is het. Brood uit de hemel. Ik ben het brood des levens. Mijn vaderen aten manna, maar ze zijn gestorven. Maar ik ben het brood des levens dat van God uit de hemel komt. Als een mens brood eet, zal hij nimmer sterven. En de gemeente in deze laatste dagen, hier, wordt binnengebracht nu op dit moment, tijdens de gerstentijd. Ruth, een heidense, geëxcommuniceerd, weggejaagd, wordt binnengebracht als, om te worden aangenomen als bruid. Christus komt binnen precies in de gerstentijd. Hij zei, doe uw opperkleed aan. Niet doe uw kleren eruit. Wat een tegenstelling met vandaag. Gort uw kleren aan wanneer gij heen gaat om hem te ontmoeten. Hij zal gerst gaan ziften vanavond. Ga erheen en doe je klederen aan. Bedek jezelf om hem te ontmoeten. Vandaag willen ze zich ontkleden. Bedek jezelf. Ga heen, want hij zift gerst. Let dan op de plaats waar hij zich neerlegt. Hebt u dat gedaan? Op Golgotha. Vele jaren geleden, ik heb het in mijn hart aangetekend, waar hij zijn leven aflegde, opdat hij mij zou mogen nemen. Let op de plaats waar hij zich neerlegt. Kijk waar hij lag. Dat is wat elke gelovige behoorde te doen. Merk op wat hij voor u heeft gedaan. De boodschap van vorige zondag over het bezoek aan Calvary. Merk op wat hij deed voor u. Ze zei, let op waar hij gaat liggen, dan, wanneer hij gaat liggen, om te slapen, om te rusten, ga jij dan aan zijn voeten liggen. Niet aan zijn hoofd, aan zijn voeten. Onwaardig. En je neemt de deken, waar hij mee toegedekt is, en trekt hem over jou heen. Oeh, ziet u het? Oh my. Ik weet dat men denkt dat ik een fanatiekeling ben, maar dat zal mij helemaal passen. Die geest van God, let erop waar hij zich neerlegde, op Calvary, waar hij in het graf ging liggen, in Gethsemane, en let erop en kruip tot bij zijn voeten. En ga daar liggen en sterf aan uzelf. Daar hebt u het. Ziet u, bezek uzelf met zijn zoom. Ze zei, de zoom noemde zij het. En Ruth zei, wat gij zegt, dat zal ik doen. Oh, wat een scherp omlijnde beslissing voor een gelovige. Wat de Bijbel zegt, dat zal ik doen. Er staat, bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus, ik zal het doen. Als hij spreekt, ga heen in heel de wereld en predik het evangelie, ik zal het doen. Als er staat, wat er ook staat, Jezus Christus dezelfde gisteren voor immer, wat hij ook spreekt, dat moet ik doen. Ik zal het doen. Zie, de gemeente die haar orders aanneemt, vanuit het woord. Zij legde zich neer. Nu bedenk, dat was een schande voor een jonge vrouw naast deze man aan zijn voeten te liggen. Een schande voor de buitenwereld. Oh, kunt u het verdragen? Hier is het. Kijk. Dit is het. De gemeente, de jonge vrouw, de jonge man, die oude of jonge, wordt gevraagd zich af te scheiden van de wereld en in een plaats te komen, een koninkrijk van de Heilige Geest, wat schandelijk is voor de wereld. In hun eigen hart weten ze allemaal waar het om gaat. Maar voor de wereld worden ze een fanaticus. Worden ze een heilige roller. Of zoiets dergelijks. De een of andere schandelijke naam. Maar de gemeente wordt gevraagd om het te doen. Bent u gewillig vanavond om goed op de plaats te letten en te gaan liggen? Laat de wereld u alles noemen wat ze maar willen. Het oude lied, zei me vroeger, ik ben begonnen te wandelen met Jezus alleen, ziet u? Heb als kussen net als Jacob een steen. En ik zal op weg gaan met een paar verachten des Heren. Ik ben op weg gegaan met Jezus en ik ga door. Dat is het. Ongeacht, ik zal de prijs betalen wat anderen ook doen. Of het nu schande betekent, of het betekent om je huis te verliezen, om weg te gaan van een gezin, al je makkers, vrienden, vrienden, vriendinnen, vrienden, wat het ook betekent, te verliezen, ik zal doorgaan. Ik zal er weg gaan. Of mijn buurman zegt dat ik een heilige roller ben, of een pinksterman, of een fanaticus, ik geef er niet om wat ze zeggen. Het maakt mij voor mij geen enkel verschil. Ik ben ermee begonnen, ik heb mijn besluit genomen, duidelijk, en ik ga door. Nu, hij was de enige die haar rust kon geven van dat vermoeiende arelezen op de akkers. En oh, het is zo lieflijk toen Boas, toen hij haar vond buiten in het veld. Ik kan dit niet weglaten. Boas vond haar buiten in het veld en hij zei, kijk. Hij zei, wie ben jij? Ze zei, mijn naam is Rut. Oh, de Moabitische, die kwam om bij ons te verblijven. Ja, ik heb van je gehoord. Ga niet naar een ander veld. Oh, daar ook van. Begin niet met bijeenkomst naar bijeenkomst te lopen. Blijf hier op mijn akker. Blijf bij de mijne. Hij had haar lief. Blijf hier. Blijf bij mij. Ga niet rondrennen van plaats tot plaats. Blijf hier. Als je de boodschap gelooft, houd eraan vast. Ongeacht wat de prijs is, blijf erbij. Ga regelrecht door. Als het betekent om dit, dat of wat anders te offeren. En dat ik moet stoppen met drinken. En dat ik moet stoppen met mijn gesteel, gelief. Ik zal er precies bij gaan blijven. En er staat daar ook. Hij zei. Nu, ze zullen je niet lastig gaan vallen. Want ik heb de jonge mannen bevolen om je niet te beledigen. Amen. Daar houd ik van. Zijn bescherming. Wie zei dat? De Heere van de oogst. Wees voorzichtig, raak mijn gezalfde niet aan. Doe mijn profeten geen kwaad, klopt dat? Want voorwaar, ik zeg u, het zou veel beter voor u zijn geweest dat er een molensteen om uw hals zou worden gehangen en u verdronken was in de zee, dan om maar zelfs de minste van deze kleine te kwetsen. Is dat waar? Erger zelfs niet. Ik heb ze bevolen je niet aan te raken. Oh, let op die wereld. Dat is een vervolger. Een uur is op komst. Toen ging hij naar de jonge mannen, de anderen. Hij zei, nu, zij leest Are om te kunnen leven. Nu, ik wil dat jullie oogstlieden, jullie engelen, met andere woorden, dat is wat ze zijn. Hij zei, ik wil dat jullie engelen, jullie oogstlieden, zo nu en dan telkens met opzet een handvol laat vallen. Laat het niet allemaal zo moeizaam voor haar zijn, maar laat haar zo nu en dan een goede boodschap horen. Laat zo nu en dan een goede kracht van de Heilige Geest daar overdekken. Om haar te laten weten dat ik er nog steeds ben. Doe een of andere soort genezing onder haar. Toon haar een of ander teken of een wonder, zodat ze zal weten dat ik in haar midden ben. Dat is het. Houdt u er niet van om die handjes vol te vinden? Ik hoop dat we er deze morgen een paar vinden, u niet? Een handvol verse gerst. Dat de Heer iets doet wat hij vroeger deed, iets waarvan wij weten dat hij het doet. Hij is de Heer van de Oost, hij is de enige die een handvol kan laten vallen. Ik beveel de engelen om af en toe af te dalen naar die samenkomst deze morgen en ik wil dat ze die en die bepaalde zaak doen. Ik heb hun bevolen en ze zullen het doen. Oh my. Nu hier moest ze het schandelijke deel nemen om te gaan liggen. Van alles genoemd te worden. Ze wilde het. Ze zou een hoer genaamd kunnen worden, weet u. Ze kon een vrouw van slechte zeden worden genoemd. Toch was ze het niet. En ze volgde precies regels die waren vastgelegd voor haar. Dus gaat zij heen en bedekt zich met het dek dat hij over zich had. Waar ging ze heen? Naar het graf. Waar ging ze heen? Waar hij rustte. Daar vond ik het. Duim bij het kruis waar mijn heiland stierf. Riep ik om verlossing van zondemacht. Daar werd aan mijn hart het bloed aangebracht. Er is een bron gevuld met bloed, vloeit uit Emmanuel zij. En zondaars worden in die vloed van zonde smetten vrij. Let goed op de plaats waar hij ging liggen. En ga daar bij hem liggen. Bent u bereid om naar Calvary te gaan deze morgen, zoals ik vorige zondag zei? Heeft u de plaats in uw leven goed aangetekend? Hebt u uzelf naar die plaats gebracht waar Jezus werd gekruisigd? Oh, wij waarderen dat, maar wat met uw kruisiging? Bent u bereid om de weg op te gaan met een schandelijke naam, als een heilige roller te zijn, of een religieus fanaticus, of wat het ook is, wat de prijs ook is? Hebt u goed op de plaats gelet, zodat u erheen gaat en bij hem neer gaat liggen en zegt, Heer, hier ben ik. Wat dan? Trek dezelfde bedekking die over hem lag, over u. Een vrouw zei eens tot onze Heer, Heere, sta mijn twee zonen toe, dat één zal zitten ter rechterhand en één ter linkerhand in het koninkrijk. Hij zei, kunt gij de beker drinken die ik drink? Dat is een bittere vervolging, ja. En kunt gij gedoopt worden met dezelfde doop waarmee ik gedoopt ben? Ging liggen, dezelfde bedekking over haar te heen trekkend. Elia werd opgenomen. En Elia wierp dezelfde bedekking die hij had neer om Elisa te bedekken, met een dubbel deel van zijn geest. Dezelfde zaak, het is een dubbel deel. Dezelfde kracht, niet meer, niet groter, alleen een dubbel deel ervan. Net zoals Mozes, toen hij vermoeid was, zei zijn schoonvader tegen hem, hij zei, je mat jezelf af, bid God om jouw geest te nemen en die op anderen te leggen. Hij bad, hij nam de geest en legde hem op 70 anderen. En de 70 begonnen te profeteren. Ze hadden niet meer kracht, ze hadden meer machinerie. Dat is alles. Ze hadden alleen meer machinerie. Dat is de wijze waarop het vandaag is. Eén man kan het niet doen. God heeft zijn machinerie overal aan het werk. Maar het is dezelfde kracht. Dezelfde kracht. Dezelfde Heilige Geest. Dezelfde Jezus. Nu, nam de deken, de Heilige Geest, toen ze stierf aan zichzelf, merkte de plaats waar hij stierf en waar hij zich neerlegde om te rusten. Toen ging zij liggen en nam de deken die op hem lag en trok haar over zich heen. En de man werd wakker en zei, wie is daar? Ze zei, ik ben Rut. De Moabitische, uw dienstmaagd. En hij stond op. En zei, ik bemerk en weet dat je een deugdzame vrouw bent. Amen. Oh. Geeft u dat geen huivering door uw ziel? Gij zijt een deugdzame vrouw. En wat antwoordde ze terug? Maar, gij zijt een naaste bloedverwant. Amen. Gij zijt een naaste bloedverwant. Gij kunt voor mij handelen. Gij kunt mij tot rust brengen. Ik ben hier gekomen en hier gaan liggen, niet als een immorele vrouw. Ik ben hier niet gaan liggen om mijzelf te tonen, om de mensen te laten zien ik kan in tongen spreken, en de mensen te tonen ik kan dansen in de geest, en de mensen te tonen ik kan jubelen, maar ik ben hier gekomen omdat gij een naaste bloedverwant zijt. Niet om te tonen dat ik iets groots kan doen, maar u bent mijn bloedverwant. Ik ben gekomen omdat u een naaste bloedverwant bent en u bent de enige die mij kan verlossen. Ziet u de houding van de bekeerling tot Christus, tot de gemeente? Zie? Gij zijt mijn naaste bloedverwant. En hij zei, gij zijt een deugdzame vrouw. En ik ben uw naaste bloedverwant. Nu, overdek je en leg je neer tot de morgen. Dek je gewoon met die deken. Ik ben je bloedverwant. Lig daar tot de morgen. En rust. Amen. Amen. Ik ben je naaste bloedverwant. Rust. Amen. Toen de morgen kwam, ver voor het aanbreken van de dag, verzamelde ze een grote hoop gerst. 6 maten geloof ik dat het was. En deed het in haar kleine sjaal. En ging naar huis en naar... En Naomi zei, mijn dochter, nadat ze was opgestaan van het altaar en teruggegaan was, nu, wat zal er gaan gebeuren, mama? Wat zal er nu gaan plaatsvinden? Rust! Amen! Rust! Rut, want die man zal geen rust hebben, totdat hij de volledige prijs ter verlossing heeft voldaan. Amen, amen! Precies daar is het waar ik sta. Amen! Hij zal niet rusten totdat hij de volledige prijs ter verlossing heeft voldaan om u te verlossen, alles wat u ooit verloor, alles wat met u was. Nu bedenk, de wet op de lossing, als wij komen dicht bij het einde van de dienst, de hele wet op de lossing is dit, dat voor een man een verloren eigendom kon lossen, hij de naaste bloedverwant moest zijn. En vervolgens moest hij een oprecht man zijn en een rechtvaardig man om het te doen. En dan moest hij genoeg geld hebben om het te doen. En vervolgens moest hij een openbaar getuigenis afleggen dat hij het had gedaan. En vanaf die tijd was het zijn eigendom. Dus nu kijk, Boaz stelde Christus voor. Nu, Ruth stelde de gemeente voor, u, de gelovige. En nu, God in het Oude Testament, de enige manier waarop hij kon komen en verlossen wat verloren was gegaan, was dat God bloedverwant moest worden van de mens. En de enige manier dat God bloedverwant kon worden van de mens, was door één van hen te zijn. Amen. Ik verschil van mening met Billy Graham over drie individuele personen in de Godheid, of met elke andere drie-eenheidsleraar daarover. Ik geloof in een drie-eenheid natuurlijk, maar niet op die manier dat ze drie personen zijn. Ze zijn één. Die geschiedenis daar alleen al, als we niets anders hadden dan dat, zou het al bewijzen. God werd mens. Hij moest bloedverwant worden. En hij kon geen God zijn, en wij zondaars schepping van zijn schepping, scheppingswezens van zijn schepping, omdat hij daar geen bloedverwant zou kunnen zijn. Dus God werd mens, opdat een mens God mocht worden. God worden. Amen. Wij, die mensen zijn, zondaars, God werd een zondaar. Nam onze zonde op zich. Hij kende geen zonde, werd evenwel een zondaar, omdat onze zonden op hem werden geplaatst. Hij werd mij, opdat ik hem zou mogen worden. Zie, hij werd een zondaar, opdat ik een zoon van God zou mogen worden. Hij werd een zondaar, opdat u een zoon van God zou mogen worden. En nu zijn wij zonen en dochters van God. Omdat God bloedverwant werd gemaakt, toen hij de gedaante van ons vlees aannam en geboren werd uit een vrouw. God! Niet een andere persoon, God zelf. 1 Timotheus 3, 16 zegt, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. God. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden. Het woord, een menselijk wezen gemaakt, werd een bloedverwant. Hij werd een man. Oh. Hij ging dood. Opdat door zijn dood ik leven zou mogen ontvangen. Hij werd een zondaar, opdat door zijn gerechtigheid ik zou mogen worden leven zou hebben. Hij werd arm, opdat ik door zijn armoede rijk gemaakt zou worden. Hij werd wat ik was, opdat ik door zijn genade zou mogen worden wat hij is. Oh my. Dan over krachten Gods gesproken. Nu, dat is exact de schrift. Dat is wat de schrift zegt. Dat wij zouden mogen zijn, welke liefde heeft de Vader ons bedeeld, over ons gebracht, opdat wij die zondaars waren, vreemdelingen voor God, dicht tot God zouden mogen worden getrokken, in zoverre dat wij zonen en dochters van God worden. Geen dienstknechten. De heilige gemeente is nooit een dienstknecht. Beslist niet. De heilige gemeente is zoon en dochter. U bent zonen en dochters van God, die de Heilige Geest hebt ontvangen. Nu, als u Orpa bent, die zich van Rut afwendde, maar als u verder door bent gegaan tot de Heilige Geest, dan wordt u zonen en dochters. Nu, zonen en dochters, wie heeft de meeste macht voor God? Wat is een engel? Een engel is een dienstknecht. Is dat waar? Ze zijn zijn dienaren. Wat bent u? Een zoon en dochter. Wie heeft dan de meeste macht in de hemel? Een zondaar, die werd gered door genade, of een aartsengel, die aan zijn rechterzijde staat? De zondaar, die gered is door genade, heeft meer autoriteit in de hemel dan de aartsengel die zonder zonde aan zijn zijde stond. Want hij is een zoon. Een zoon heeft natuurlijk meer autoriteit dan een dienstknecht. Oh, wij vergeten wat we zijn. We vergeten vele keren wat ons maakte wat we zijn. Nadat we geworden zijn wat we zijn, vergeten we voorts hoe we hier kwamen. Terwijl God zelf, oh, wat een kostelijke liefde gaf de Vader aan Adams gevallen ras. Gaf zijn enige zoon om te lijden en ons te verlossen door zijn genade. Oh, hoe zullen we het ooit weten? Te midden van scheurende rotsen en donkere hemelen buigt mijn redder zijn hoofd en sterft. Ontsluitende voorhangen openbaren de weg naar 's hemels vreugde en eindeloze dag. Op Christus, de vaste rots, hou ik stand, alle andere gronden zijn zinkend zand. Als ik het wondere kruis aanschouw, waaraan de vorst der heerlijkheid stierf, reken ik al mijn zonden niets dan schade. Dat is waar. Eén zei er, levend had hij mij lief, stervend redde hij mij. Begraven droeg hij mijn zonde ver weg. Opstaand rechtvaardigde hij mij, vrijelijk voor immer. Eenmaal komt hij, o, heerlijke dag. Amen. O, het is het thema van de gemeente geweest. Het is haar uitzicht geweest. Het is haar hart geweest. Deze aarde is gebaat met het bloed van deze bloedverwant verlosser. Om Adams gevallen ras te verlossen. Let op. Hier is hij, een bloedverwant verlosser. Nu allereerst, hij moest een waardig man zijn. Wie was er meer waardig dan Christus, dan Jezus? Dan nog iets, hij moest het geld hebben. Hij moest in staat zijn om het te doen. Hij was de eigenaar van de hemelen. Hij bewees dat hij het deed. Hij kon 5 broden nemen en 2 vissen en 5000 voeden en 5 manden met brokken ophalen. Hij kon water uit een bron oppompen en het in wijn veranderen. Hij kon een vis uit de oceaan nemen en gouden munten uit zijn bek nemen. Amen. Hij was geen... Maar hij werd arm. Geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Hij werd een bloedverwant. Niet een bloedverwant van de rijken. Een bloedverwant van alle mensen. Hij nam de plaats van een losser. Wat moest hij dan doen? Vervolgens moest hij een openbaar getuigenis afleggen. De volgende morgen zei Ruth, of zei Naomi, rust. Ruth, alles zal nu in orde komen, want je hebt genade gevonden in zijn ogen. O God, laat mij het vinden. Laat mij genade vinden in zijn ogen. En dan wanneer de morgen aanbreekt, als het bazuingeschal des Heren klinkt, en de tijd zal niet meer zijn, en de morgen aanbreekt, helder, eeuwig helder en klaar, en wanneer de geredden zich op aarde verzamelen aan de andere kust, wanneer de boekrol ginds wordt opgelezen, zal ik er zijn. Rustend nu, wachtend op de volledige lossing. Let op, ik heb er nu het onderpand van. Ik heb een hele sjaal vol gerst mee naar huis genomen. Ik kreeg daar, hij gaf het aan haar, mat het uit 6 maten. 6 betekent de 6000 jaar. Van het bestaan van de wereld. De dag des mensen is 6. De mens werd geschapen op de 6e dag. Er zullen 6000 jaar zijn waarin de wereld werd geschapen. In de 7000 rustte God. 6000 jaar zal de gemeente werken tegen de zonde met de kracht Gods van deze gerstebroden en zal dan de eeuwige rust binnengaan. Dat is waar, rust, wacht. 6 maten, fijne gerst, deed hij erin. Om haar erdoor te dragen tot de tijd van de volledige verlossing. Ik ben zo blij om mij erin te verheugen. Nu, laten we snel naar de afloper van gaan. Nu, wij ontdekken dat zij de volgende morgen, toen ze wakker werd, gelukkig was, wachtend. En de man kwam. Hij ging heen en had nog een bloedverwant, die eigenlijk het eerste keuzerecht op de vrouw had. Heb ik tijd om dat te nemen? Wel, even een ogenblik en we zullen hoe dan ook een gedeelte ervan nemen. Die volgende in de gelijkenis, die een keuzerecht op u had, was de duivel. Omdat u had gezondigd. En eerst behoorde u aan hem toe, want hij is, u bent zijn eigendom. Want gij werd in zonde geboren. Gevormd in ongerechtigheid, kwam leugensprekend in de wereld. Maar hij kon het niet lossen. Dus hij kon het niet lossen. Dus kwam Christus en werd mens gemaakt om onze zonde weg te nemen, om ons te lossen. Ziet u het? En de andere man kon het niet doen. De duivel kon niet sterven voor de zonde, omdat hij de verdraaier zelf was die de zonde maakte. Ziet u, hij kon het niet, hij zou zijn erfdeel ten gronde richten, die andere man. En Satan zou het zijne ten gronde richten, omdat hij een duivel is. Hij kon geen andere duivel worden om de duivel weg te nemen, de eerste duivel. Hij kon geen zonde worden, want hij was reeds zonde. Maar Christus, die zondeloos was, werd een zondaar. Hij kon ons lossen. Halleluja. Wij zijn verlost. Amen. We zijn verlost. Dat betekent teruggebracht te zijn. We zijn verlost. Dus. De volgende morgen moesten zij een openbare getuigenis afleggen. Hij ging heen en ontmoette deze man bij de poort. Voor de oudste. En het moest in een openbare gelegenheid zijn. En hij keek hem in het gezicht en zei, kunt u haar lossen? Nu, als hij eerst Naomi moest verlossen, om Ruth te krijgen, en Christus moest de Joodse gemeente eerst lossen om de heidenbruid te krijgen. Ze kwam binnen met Naomi, als een vreemdeling uit een ander land. Een Moabitische, heidens, dat is wat wij waren, de heidenen. En bedenk, hij moest Naomi nemen, en toen hij Naomi kreeg hij alles wat ze had. Bedenk, toen Christus kwam, sprak hij nooit over de heidengemeente. Het was, ga naar het zijne. Hij kwam tot de zijne en ze hebben hem niet aangenomen. Hij ging altijd tot de zijne. Wijk niet af op een weg naar de heidenen. Ga niet naar Samaria, maar begeef u liever naar de verloren schapen van Israël. En als gij gaat, predikt het evangelie, genees de zieken, wek de doden op, werp de duivel op. Om niet hebt gij het ontvangen, geef het hem niet. Is dat waar? Hij zond ze 2 en 2 uit. Ga eerst. Hij moest die gemeente verlossen. En toen hij die gemeente verlost had, kreeg hij de heidenbruid. Amen. Dat was de overeenkomst daarin. Zie, hij kreeg de bruid toen hij de gemeente verloste. Nu, Boaz moest het publiek maken. Dat hij zei, kunt u haar niet lossen? Hij zei, nee. Toen moest hij een openbaar getuigenis afleggen. Hij schopte zijn schoen uit en gooide die naar hem toe. En zei, daar heb je het. Laat heel Israël weten dat ik Naomi heb verlost. En dat ik ook Rut neem. Amen. Ik neem Rut als mijn bruid. Wie was het? De Heere van de Oogst. Amen. Daar is ze. Ik los Naomi en ik krijg Rut en Rut zal mijn bruid zijn. Wat zouden ze zeggen? Mogen ze zijn als Lea en Rachel en duizenden verwekken? En heeft ze dat gedaan? Dat is aan Israël. Dat is juist. Mogen ze op die wijze zijn. En kijk, hij legt een openbare verklaring af. Wat deed Jezus om het te doen? Hij legt een openbare getuigenis af. Hoe Satan niet kon sterven voor de zonde, omdat hij een zondaar was. Hij is de vader der zonde. Maar Jezus, de onschuldige, de God des hemels, die niet hoefde te sterven. Van neer legt een openbaar getuigenis af door te sterven. Werd verhoogd tussen hemel en aarde. Een openbaar getuigenis. En stroopte zijn kleren van hem af. En hing hem tussen hemel en aarde in schande. En hij stierf een zondige, schandelijke dood om ons te verlossen. Een openbaar getuigenis. Amen. Wat deed hij? Schopte zijn eigen gerechtigheid uit. Schopte zijn eigen heerlijkheid uit. Schopte, ik heb macht, ik zou tot mijn vader kunnen spreken en hij zou mij onmiddellijk 20 legioenen engelen zenden. Zij hadden de zaak een wending kunnen geven. Één engel had het gedaan, kon het gedaan hebben. Hij zou om 20 legioenen engelen hebben kunnen roepen. Dat zouden ongeveer 40.000 engelen zijn. Wat zouden ze hebben kunnen doen? Hij zei, ik zou kunnen spreken tot mijn vader en meteen, dat is nu, precies nu, hij zou mij 20 legioenen engelen zenden, dat zouden hier komen en dit overnemen. En wat zou één kunnen doen? Eén zou de aarde vernietigen in een seconde. Kijk toch eens. Hij had er duizenden die zouden hebben kunnen komen, ziet u, maar hij schopte het af. Hij legde dat terzijde. Hij legde heel zijn waardigheid af, legde alles terzijde en werd een zondaar, een stier voor u en mij. Nu tot slot zouden we dit mogen zeggen ter afsluiting. Hij deed het. Toen nam hij Rut. En hij trouwde haar. En zij bracht een zoon voort. Obed genaamd. Obed was de vader van Jesse. Jesse was de vader van David, die vader was van Christus. Amen. Vader van de Heer Jezus. Ziet u het niet? Door die gerechtigheid, door die scherp omlijnde beslissing, werd hij onze bloedverwant verlosser. God werd bloedverwant van ons, om neer te komen en als ons gemaakt te worden, een menselijk wezen, dat honger leed, dorst leed. Mijn dorst geeft mij te drinken. En ze deden azijn in zijn mond met gal. En hij had dorst zoals wij. Hij wist dat het was om het zonder te stellen. Hij was ziek zoals wij zijn. En zei, zullen ze niet tegen mij de oude gelijkenis zeggen, genees je, genees jezelf. Maar zijn grote krachten waren niet voor hemzelf. Hij had de macht om het te doen, maar hij kon het niet op zichzelf gebruiken. Hij kon het niet. Iemand zei onlangs tegen mij, broeder Branham, voordat er ook maar iets gebeurt, weet u er alles van. Wat zal er met u gaan gebeuren? Ik zei, de gave is niet voor mezelf. Ik kan het niet voor mezelf gebruiken. Het is voor u. U bent degene die ervan profiteert, niet ik. Ik ben slechts een openbare dienstknecht van God voor u. De prediker is een openbare dienstknecht. Hij staat er, net als een lelie van het veld. De hommel vliegt erin en haalt zijn deel. De honingbij vliegt erin en haalt het haren. De voorbijganger haalt het zijne. En alle anderen. Hij zwoegt dag en nacht om zijn glans te houden. En de evangelieprediker doet hetzelfde. Hij wandelt in de lijn van God. Houdt zijn getuigenis waarachtig. Opdat de wereld haar deel van hem zou mogen ontnemen. Ziet u, meneer voorganger Lely? Hij is een goede. Jezus zei, aanschouw hem. Salomo is niet als hij, dat is waar. Dr. Lely, ik denk dat u hem allemaal kent. Zie? Aanschouw de lelie op het veld hoe ze zwoegen. En toch zeg ik u, Salomo in al zijn heerlijkheid. Een lelie moet dag en nacht worstelen om de uitstraling te krijgen. Om zijn kleding in orde te houden, om de geuren zo gaande te houden. En dan, hij opent zichzelf en ze komen langs en nemen uit hem. De bij en de vlieg en alles wat voorbij komt. Goed of slecht, neemt gewoon van hem. Dat is de manier waarop de dienstknecht van Christus is, de christelijke dienstknecht. Opent zichzelf. Neem maar van mij, wereld. Niet voor zichzelf, voor de ander. Dat is wat Christus werd toen hij bloedverwant van ons werd. Hij werd mens, opdat de wereld zou mogen het deel hebben aan zijn gerechtigheid. Zie? En tot zonen van God gemaakt worden. Nu, wat deden zij? Ze gingen trouwen. En via dat kwam dat geweldige. Toen werd Rut beloond. Door Christus te krijgen. Of door Boas als haar man te krijgen, terwijl de gemeente wordt beloond door... Als het komen van de Heer zal komen, op de heldere, wolkeloze morgen. Rusten, wachten nu, het zal komen. Nu, waarom? Het is gelost. Nu nog één aanhaling, voordat ik met de gebedsrep begin. Nog één citaat. Ik zocht vanmorgen het woord verlost op. En neemt u mij niet kwalijk, mijn Arminiaanse broeders. Maar ik moet dit gewoon invoegen, niet om te kwetsen, maar alleen om u aan het denken te zetten. Zie, zoek op wat verlossing betekent. Verlossing heeft in wezen betrekking op, volgens het Griekse woord, op het weghalen van een slaaf van de markt. Ik kan het Griekse woord nu niet meteen spellen, maar het betekent een slaaf van de markt halen. Te lossen. Een man heeft iets verkeerds gedaan en zijn meester verkocht hem als slaaf, eigenlijk tot de dood. En hij is op de markt, hij is een slaaf. Maar er komt een man langs, een waardig man, die in staat is om het te doen, en hij vindt deze man en deze vindt genade in zijn ogen en hij verlost hem. Wat houdt in, haalt hem weg van de slavenmarkt en neemt hem mee voor zichzelf. Let op. En die slaaf, eenmaal verlost, kan nooit opnieuw op de markt verkocht worden. Amen. Kan nooit opnieuw worden verkocht. Hij is getekend. En als hij eens voldoende bevonden werd om te worden gelost, dan kan niemand hem opnieuw als slaaf verkopen. Oh, God zij gedankt dat wanneer een mens eenmaal tot Christus is gekomen en verlost is door het dierbare bloed, dat de duivel u nooit opnieuw tot slaaf kan maken. U bent verzekerd in het bloed van Jezus Christus tot de dag van uw verlossing. Die slaaf, zoek het op in Exodus en vind uit of dat niet de Levitische wet is. Ik bedoel in Leviticus. Kijk of dat niet de wet is. De slaaf eenmaal verlost, kan nooit opnieuw als slaaf worden verkocht. Zo is het. Oh, ik ben zo blij. Ik ben zo blij om te weten dat onze bloedverwant verlosser, dat de God des hemels, die geest is, neerkwam naar de aarde en vlees werd gemaakt, gemaakt zoals ik ben, zoals u bent, en de vorm van zondig vlees aannam, geen zonde kennende, opdat onze zonde zou mogen rusten op hem en bloedverwant van ons werd, een openbare getuigenis afhefte door te sterven en de volledige prijs te betalen. En Gods geest legde er getuigenis vanaf de voorhang van de tempel werd gescheurd, van boven naar beneden, niet van beneden naar boven, maar van beneden, van boven naar beneden, tonend dat God zelf haar openscheurde, van bovenaf, scheurde haar van boven tot aan beneden en opende de weg en de offerblokken werden omgegooid en de weerlicht vonkte door de duisternis en de toornige hemel en de zon ging onder op het midden van de dag, de sterren weigerden te schijnen en alles legde getuigenis af. Wij zijn verlost. Halleluja. Laten we bidden. De man geeft een boodschap. Ja, mijn kinderen, de Heere, zou ik u zeggen deze morgen, kom nader, nader tot de Heere. Ja, zoals Rut Naomi aanhing en werd gebracht in het bedoofde land. Ja, zo zult gij ook het woord van de Heere aanhangen. Gij zult gebracht worden in de belofte van de Heere. Ja, gij zult in mijn rust gebracht worden, zegt de Heere. En terwijl de leer gewoon valt als de dauw in dit uur, ja, gaat mijn woord uit tot mijn dienstknecht. Opdat gij het ernstig zult nemen, en tenzij gij gevuld zijt met Gods geest, zult gij de stem van de Heer niet kennen. Daarom zou de Heere tot u zeggen, ga weg van de ongerechtigheid, ja, reinig uw leven, ja, laat die dingen achter die wereld zijn, ja, die u niet leiden tot een verlangen naar de Heer. Want de Heere zou tot u zeggen, in dit uur, dat tenzij gij u bekeert, tenzij gij u tot de Heere keert met uw hele hart en gewillig bent om te verdienen wat hierna komt, dat de Heere u niet zal horen wanneer hij komt, want de Heere komt voor de bruid, als een bruidegom voor zijn bruid. En terwijl de bruid zich gereed maakt en zich bereidt voor de komst van de bruidegom, evenzo moeten mijn kinderen zich gereed maken in dit uur, opdat ze gereed mogen zijn bij mijn komst, spreekt de Heer. Daarom waakt en bid, zegt de Heer. Hoor mijn woord dat uitgaat want mijn woord zal niet ledig tot mij weerkeren, maar zal volvoeren waarvoor ik het bestemd heb, spreekt de Heer. Dat zal zijn in de laatste dagen. Daarom luistert gij, keer u af van uw eigen wijsheid, keer u af van uw eigen leer. Keer u af van datgene wat u in gebondenheid bracht. En keer u tot het woord van de Heer. En gij zult vrijgemaakt worden, ja, en mijn genade zal op u zijn, zegt de Heer. Met uw hoofden gebogen nu, even een ogenblik. Dat was een profetische uitspraak, een oproep tot de gemeente na de boodschap. Nu, als er hier enigen zijn die hem niet kennen, als uw leven niet in orde is, wordt u uitgenodigd hier te gaan staan in de tegenwoordigheid van dit gehoor voor het aangezicht van God, om hem aan te nemen als uw redder. Het water is in het bad om te dopen. Er staat iemand te wachten om meteen te beginnen met de doopdienst. Terwijl we onze hoofden gebogen hebben, zullen wij dit moment gaan gebruiken door te zingen I'm going through, ik ga door, terwijl uw hoofden gebogen zijn.
Going through, yes, I'm going through. I'll pay the price, whatever others do. I'll take the way with the Lord, just mind you. I've started in with Jesus.
Het werkelijk nu, als u het meent, kom hier vooraan staan. Bent u bereid om vast te houden, zoals Naomi vroeger?
Bethlehem's manger came for the stranger. On earth I long to be like him. All through life's journey, from birth to
wens u te zijn als uw verlosser? Is er iemand anders waaraan u gelijk zou willen zijn, afgezien van hem? Wil er nog iemand anders komen en hier neerknielen bij deze jonge vrouw, als ze opnieuw het nemen zoals Rut vroeger, haar weg inslaande deze morgen?
Oh.
from earth to glory. I only ask
to be like him.
Just to be like Jesus. Somebody else come up
now. Er is
nog
iemand die hierheen komt en neerknielt net zoals deze dame. Bent u op weg gegaan? Wilt u uw hand in de zijne leggen? Hemelse Vader, terwijl de gemeente dit lied neuriet, als Jezus te zijn, is deze vrouw deze morgen uitgestapt, net als Rut, Annabelle, komend zoals Rut vroeger. Ongeacht wat de prijs is, ze komt om hier te betalen. Ongeacht wat er, hoe ze zal worden uitgelachen of bespot. Ze heeft de plaats nu ingenomen, hier staande, haar zonde beleidend en neerknielend, de plaats aangevend waar de grote Heere van de Oogst ging liggen aan het kruis. Om daar zijn geest te ontvangen, zijn genade die tot haar sprak, toen het woord uitging, zoals tot Naomi vroeger, haar geleidend, en het trof de juiste en op de juiste plek, en nu komt ze om de plaats van een gelovige in te nemen. En knielend bij het kruis, daar waar ze haar zonde beleidt, legt ze al de oude dingen van het leven af en wordt een nieuwe schepping in Christus Jezus. We bidden, Vader, deze morgen dat elk vervreemd persoon in dit gebouw, elke man, vrouw, jongen of meisje, die u niet kent, deze woorden niet laat voorbijgaan, Heer. We weten niet in welke uren we in het oordeel zullen komen. Toch kan het vandaag zijn dat velen van ons er misschien moeten komen. Het kan zijn voordat we thuis komen dat een ongeluk ons zal treffen. Misschien zal een hartaanval ons treffen. We weten het niet. O God, laten we ons voorbereiden op dit uur, terwijl de Geest hier is, terwijl we de betuiging hebben dat Hij hier is, terwijl de God des hemels in heel zijn oneindige genade hier is om ons binnen te halen. Geef ons van uw genade, Heer. Zend anderen deze morgen naar het altaar om Christus te aanvaarden als redder, zoals deze vrouw nu doet. Geef het, Heer, wees haar genadig, wetende dat haar familie, haar broer, zit hier op het podium bij mij, haar zuster Wood zit daar achteraan, en vader en moeder zitten hier. Heere God, ik bid om genade. Geef het, Heer, u weet wat ik bedoel in mijn hart. Ik vraag dat het uitstorten van uw bloed in genade zal komen in dit uur. Geef het, Heer. Sta toe terwijl we wachten op anderen. Mogen ook anderen komen, Vader, en met God verzoend worden door Christus. Terwijl wij nu wachten en benieuwd zijn, zullen we het nog eens gaan zingen. Schijn op mij, Heer. Schijn op mij. Laat het vuurtorenlicht schijnen op mij. Schijn op mij, Heer. Schijn op mij. Schijn op mij. Zou er nog iemand anders willen komen?
Let the light from the lighthouse shine on me, shine on me, Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine.
Wat zal het mij maken?
To be like Jesus. To be like Jesus. All earth I long to be like Him. All through life's journey from earth to glory.
God.
Dat
is waarlijk ons getuigenis, Heer. Wij willen zijn als Hij. Gedwee en ootmoedig, nederig, lieflijk, altijd degene vergevend die Hem mishandelde en onrecht aandoen. Zo willen wij zijn. Wij danken U voor deze vrouw die naar voren kwam deze morgen. Hoe weten we wat dit leven zal gaan worden na een poosje? Misschien door al haar fouten en dingen in het leven. Zoals we allemaal hebben gedaan. Ondergedompeld in de vloed deze morgen. Ik bid God dat deze vrouw een toegewijd leven zal leven. Dat al haar bekende en tot deze ervaring zal leiden. Mogen ze hier niet stoppen, maar doorgaan het beloofde land binnen, goed lettend op de plaats en gaan liggen en de Heilige Geest daar ontvangen. Geef het, Heer. Als er hier nog meer binnen zijn, Vader, die zouden hebben moeten komen en het niet deden, mogen uw geest hen niet loslaten. En mogen ze geen rust hebben, dag nog nacht, totdat zij ook zijn gekomen en diezelfde beslissing hebben genomen. Niet om ruw te zijn, Heer, maar o God, wetende wat ze missen. Te weten wat het zal zijn op die dag. Hem te horen zeggen, ga weg, gij werkers der ongerechtigheid, die morgen aan de 8e Penn Street, riep ik je en je kwam niet. O God, wat een afschuwelijk uur zou dat voor ons zijn. Wanneer we worden gewogen in de weegschaal en te licht worden bevonden. Vader, geef dat dit nooit met wie dan ook in de goddelijke tegenwoordigheid zijnde zal gebeuren. Mogen ze alle gered worden, we vragen het in Jezus' naam. Amen. We willen de Heer danken deze morgen voor zijn goedheid en zijn vriendelijkheid. Ik dank u allemaal voor het geduld dat u zo lang met mij hebt. Sister Annabel, ik, zuster Wood, dat is uw zuster, broeder Charlie. Voor wie ze lange tijd hebben gebeden. Zuster Annabel, zou u even een moment willen opstaan? Dat is zuster Wood, dat is de schoonzuster van onze beheerder hier in de gemeente, die Jezus aanvaarde als haar persoonlijke redder deze morgen. En hoeveel gebeden werden, God zegen u, zuster Annabel. Ik denk dat ik uw naam goed heb, is dat juist? Mogen God u immer zegenen, dierbare zuster. En als u nooit bent gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus, dan wil ik u ertoe overhalen te doen en de Heer Heilige Geest ontvangen. God zij immer met u en zegenen uw dierbare echtgenoot daar. Ik ontmoette hem een paar dagen geleden. Als ik me niet vergis, is zijn naam Stanley. Is dat juist? God zegen u, Stanley. Het is een lieflijk thuis, maar ik geloof dat het nu lieflijker zal zijn dan ooit. God zij immer met u en geven u zijn genade en gunst bewijzen al de dagen van uw leven. En volg voortaan de Heer. Wees als Rut nu, Annabel. Blijf vlak bij hem. Blijf gewoon doorgaan. Soms zal het moeilijk worden en de wegen zullen schemerig worden. Maar bedenk, zie naar de grond en zie omhoog naar de lucht. Je zult een bloederige voetstap vinden die tot helemaal daarboven doorgaat. Hij zal de weg wijzen. Nu. Het is hier al middag. 12:00. Bent u nog steeds bereid om een gebedsrijd te hebben?
Billy,
waar is?
Wat gebeurde?
Heb je gebedskaarten uitgegeven? Ik geloof dat hij mij vertelde dat hij gebedskaarten uitgaf. Wat was het? Iemand vertelde mij wat de letter en de cijfers waren. Wat? B? B 1 tot 100? 50 tot 100. Goed. B nummer 1? We hebben een grote groep, dus we kunnen niet. We laten ze allemaal staan en zullen ze regelrecht door de rij laten gaan om voor ze te bidden. Nu, hoeveel hebben nooit een van de gebedsrijen gezien? Laat ons uw handen zien. Nooit in een van de samenkomsten in een gebedsrij geweest? Oh my, vele van u. Nu, we kunnen alleen voor de mensen bidden, kunnen de onderscheiding hebben of helemaal geen gebedsrij houden of ze meteen uitroepen uit het gehoor. Dat maakt mij niet uit. De Heilige Geest is hier.
Jazeker.
Maar laten we de gebedsrij opstellen. Nummer 1, wie heeft nummer 1? Gebedskaart. B nummer 50, sorry. Niemand heeft 1 natuurlijk. Goed. Gebedskaart 50, wie heeft die? Kom hier, meneer. Gebedskaart 51. 52. Gebedskaart 52, goed. 53. 53. Goed. 54. Kom deze kant op, naar deze plaats. Als u achteraan zit, kom dan langs deze kant hierheen. 51, 52. 53, 54. Wie heeft 55? Gebedskaart 55. De dame, precies hier. Gebedskaart 56. Ga daar aan de kant van de muur staan als u wilt. Goed. Ga naar 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ga naar de kant, broeder. Hoeveel hebben geen gebedskaart? En u wilt dat de Heer u geneest? Steek dan uw hand op. Goed, dat is alles wat u hoeft te doen. Dat u nu alleen geloven. Slechts geloven. Goed, 56. Heeft u die?
57, 58,
59, 60. Laat hen gaan staan. 61, 2, 3, 4, 5. Laat hen opstaan.
66, 67,
68, 69, 70. Laat hen opstaan. Ik wil niet dat ze allemaal tegelijk gaan lopen en daarom noem ik het nummer tot aan 70. 70 tot 80, ga staan. Kom hier, aan deze kant. 70 tot 80. Goed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Goed. 80 tot 90. Ga hier staan. Doc, help jij hen daarachter als je wilt. 80 tot 90, kom aan deze kant staan. 90 tot 100, ga aan deze kant staan, hier. Goed. Terwijl zij zich opstellen, zou ik de gemeente iets willen vragen. Hoeveel vreemdelingen zijn hier die nooit eerder in een van mijn samenkomsten zijn geweest? Hoeveel weten dat er geen mens is die een ander kan genezen? Zelfs geen dokter. Precies niet, een dokter is geen genezer. Hij helpt alleen de natuur. God is de genezer. Zie, een dokter kan een arm zetten, maar hij kan geen arm genezen. Een dokter kan de blinde darm wegnemen, God geneest de plaats waar hij heeft gesneden. Een dokter kan een tand uittrekken, maar niet het bloed stoppen en dat genezen. God moet dat doen. Goed. Hoeveel weten dat toen Jezus hier op aarde was, dat hij niet beweerde dat hij een genezer was? Hij was een mens. Hij zei, niet ik ben het die de werken doet, maar mijn vader die in mij woont. Hij doet de werken. Is dat waar? Hoeveel weten dat hij hier was? Wat voor soort bediening had hij toen hij hier was? Hij deed wat de vader hem toonde om te doen. Is dat juist? Hoeveel weten dat? Johannes 5, 19. Hij zei, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets uit zichzelf doen, maar wat hij de vader ziet doen. Is dat juist? Dat doet de zoon evenzo. Nu. Dan is Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Gelooft u dat met uw hele hart? Dat hij dezelfde is gisteren, heden en voor immer? Gelooft u dat als Jezus Christus dezelfde is gisteren en voor immer, dat dit betekent dat hij werkelijk dezelfde is? Amen. Goed. Hoe is hij dezelfde? Dezelfde in elk principe, is dat juist? Hij is dezelfde God, dezelfde geneesheer, dezelfde dus redder, hij is dezelfde instelling. Dat is alles hetzelfde, klopt dat? Dezelfde, goed. Als hij dan dezelfde was en dezelfde is, dan zal hij hetzelfde doen en handelen. Is dat waar? Nu, hoeveel weten dat dit de waarheid is? Ik zal hier gewoon een ogenblik gaan nemen. Ik wacht nog steeds, het lijkt mij niet dat hier 50 mensen om ons heen staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, nee. Sommige mensen gingen waarschijnlijk eerder naar huis. Ik zag een paar mensen daar achteraan weggaan. Goed, alleen deze kleine rij. Hoeveel zullen graag hebben dat? Hoeveel vreemden voor mij zijn er in de rij? Steekt u uw hand op, die weten dat ik niets over u weet. Steek uw hand op, maar uw hand. Hoeveel hier in de zaal, vreemdelingen, weten dat ik niets over u weet. Steek uw hand op, zodat ze iets kunnen zien. Goed. Hoeveel zouden graag de onderscheidingslijn willen zien, zodat we kunnen zeggen, hij was hier, ziet u dat? Nu, het maakt niet uit, ik kan voor ze bidden, rechtstreeks door de lijn komen. Of ze kunnen gaan zitten, teruggaan en gaan zitten, maakt me niet uit. De Heilige Geest kan het even goed openbaren. Gelooft u dat? Nu, dan als dat zo is, blijf dan rustig voor een ogenblik. Het is wat laat aan het worden, dus zit even een ogenblik stil. Ik wil nu iets gaan vragen. Ik sta misschien bij de verkeerde microfoon hier, is... Is die goed? Zijn beide aangesloten goed? Deze ook? Goed. Nu, laten we even een moment rustig worden. Ik zal deze rij langs gaan en zien of ik iemand ken. Ik ken die man die daar staat. Ik ken Earl, ik ken jou. Earl Collins. Earl Collins zegt... Maar ik ben niet in de gebedsrij, broeder Bill. Ik heb onze vriend meegebracht uit Jeffertown. Oh ja, de man hier. Is dat de man met wie we gejaagd hebben, daar in Colorado? U zult ons waarschijnlijk niet herkennen. We hebben zoveel gewicht verloren. Oh my, denkt u dat in? Ik geloof dat Earl vertelde dat u erg ziek was. En u kwam... Nu, als u niet lang kunt staan, laat iemand hem een stoel brengen. Of kijk, laat iemand komen. Sta op en geef hem een stoel, daar dichtbij, broeder Collins. Dat de man erg ziek is. Nu, en nu heeft hij 100 pond of meer verloren aan gewicht. Maar hij is erg ziek. Nu, laat hem daar even zitten tot ik naar de gebedsrij kom. Nu, laat me verder kijken. Nu Earl met deze man bij zich. Nu deze man die hier meteen achter zit, naar mij kijkend van ginds in de buurt van La Grange, Kentucky. Ik ken u niet, maar ik ken u. Dat zijn broeder en zuster Kit daar. Ik ken hen. En deze dame daar, is dat zuster Roek? Of zuster Hardy, is dat broeder Neville. Met deze vrouw hier uit Sellensburg, die geloof ik blind is. Is het juist goed? Ik denk dat ongeveer alle in de rij zijn die ik werkelijk ken. Oh ja, hier is mijn goede vriend Busty Rogers hier uit Milltown. En verder de rij langs vermoed ik dat de rest van hen vreemdelingen voor me zijn. Nu, dat is voor God. Voor zover ik weet, zijn zij vreemden voor mij. Nu, laat ik in de zaal kijken. Nu, u die vreemdelingen bent voor mij, die ziek zijn, steek uw hand op. En u weet dat u een vraag op het hart hebt, steek uw hand op, waar u ook bent. En weet dat ik, goed, oké, gewoon, we kijken in het rond, ongeveer overal. Nu, het zal u geen kwaad doen een paar minuten langer te wachten. Ik wil u een plechtige vraag stellen. Ik ga maar beter hierachter staan, zodat u mij beter kunt horen. Ik wil u even wat vragen. Nu, deze boodschappen die ik predik, gelooft u dat ze de waarheid zijn? U bent er zeker van, anders zou u hier niet komen als het niet zo was. Nu, zou God zoiets doen zonder mij enig begrip te geven van wat ik aan het doen was? Hij zou het zeker niet doen. Nee, hij zou dat niet doen. Nu, als hij dat gedaan heeft, nu ik beweer dat Jezus Christus niet veranderd is. Zijn dood veranderde hem niet. Het verheerlijkte hem. En hij stond de derde dag op en voer naar omhoog. En hij zond de Heilige Geest terug, wat God was, de Heilige Geest die op hem was. Gelooft u dat allemaal? En Jezus, toen hij hier op aarde was, zei, de werken die ik doe, zult gij ook doen. Een korte wijl en de wereld ziet mij niet meer. Dat is de wereldorde. Weet u, gewoon de ongelovige kerken en alles. Ze zullen mij niet meer zien. Maar, gij zult mij zien. Gij, dat is de gemeente, de gelovigen. Want ik is een persoonlijk voornaamwoord. Ik zal met u zijn, ja, in u. Tot het einde van de wereld. In het Grieks staat voleinding, wat betekent het einde van de wereld. Zal met u zijn tot het einde van de wereld. En de werken die ik doe, zult gij ook doen. Is dat de waarheid? Nu, we hebben deze morgen baptisten, methodisten, protestanten en katholieken. En zelfs joden hier zitten. En we hebben Church of God, Nazareners, Pelgrim Heiligheidskerk, Jehovah's Getuigen. Al die verschillende denominaties. Dus vanmiddag hier, kijk nu naar ze, Methodisten, Lutheranen, Pinkstermensen. Allemaal verschillende soorten. Als ik rondkijk en de mensen zie die ik ken. En ze zijn alle bezoekers van buiten de stad. Brenham Tabernakel is een heel klein ding hier in de stad. Maar ze wordt gevormd van over de wereld. Nu. Laten we even dit nemen en heel goed nadenken. Denk rustig na en wees eerbiedig en beantwoord deze vraag. Dan, als hij niet dood is, zou zijn houding ten opzichte van u en ten opzichte van de zieken precies dezelfde zijn vandaag als het gisteren was. Hoe stelde hij zich dan gisteren op? Zo, ik kan het indien gij gelooft. Is dat juist? Indien gij gelooft. De man zei, Heer, heb genade met ons. Zei, mijn zoon wordt dikwijls gekweld door een duivel. Ik bracht hem naar uw discipelen en ze schreeuwden en riepen van alles. Hij zei, ik kan het indien gij gelooft. Indien gij gelooft, kan ik het. Nu, let op. Hoe deed Jezus het? Wat was hij gisteren? Hoe diende hij? Nu, dit is voor de vreemdeling tot wie ik spreek. Laten we eens kijken wat hij gisteren was. Het zal mij ongeveer 3 minuten kosten, heel vlug, om dit gedeelte door te nemen. Toen zijn bediening pas begon, was er die ene man die Andreas heette, een visser, die tot bekering kwam, geloofde in hem en ging heen en haalde zijn broeder, die Simon heette. Herinnert u zich dat? Hij bracht hem tot Jezus. Hij was een ongeletterde visser, kon zelfs zijn eigen naam niet schrijven. En hij kwam voor Jezus. En Jezus keek hem aan en zei, uw naam is Simon. Hij zei, de zoon van Jona. Velen weten dat dit de schrift is. Ze wisten dat dit de Messias was. Want hij deed, God beloofde, Mozes beloofde, dat als de Messias zou komen, dat hij een profeet zou zijn. Klopt dat? De profeet Messias. En hij keek en hij zei, uw naam is Simon. En hij zei, uw vader heet Jona. Hij wist dat dat de Messias was. De vrouw bij de bron. Dat is een ander volk. Nu, alleen de Joden en de Samaritanen ontvingen hem. Heidenen, wij moesten nog komen tot die groep. Nu, de vrouw bij de bron, wat een Samaritaanse vrouw was, zij kwam om water te halen. Jezus zei, breng mij te drinken. En sprak tot haar, precies zoals ik tot iemand daarginds in de zaal spreek. Zei, geef mij te drinken. Ze hadden elkaar nooit eerder ontmoet. En zij zei, wel, dat is niet de gewoonte. Wij hebben hier rassenscheiding, zoals we vroeger in het zuiden hadden met onze gekleurde vrienden en zo. Maar ze hebben het niet meer, God zij gedankt daarvoor. Dus ze zei, wij hebben hier rassenscheiding. Dus het is niet gebruikelijk voor u, u bent een Jood. Jezus was een Jood, ze was een Samaritaanse. Zei, het is niet gebruikelijk dat u mij, Samaritaanse vrouw, zoiets vraagt. Zei, maar vrouw, als u wist met wie u sprak, dan zou u mij om een drinken hebben gevraagd. Dat stopte die knappe vrouw, en ze keek op en zei, wel, u hebt niets om mee te putten, de put is diep. Ze zei, het water dat ik geef is eeuwig leven. En tenslotte vond hij uit wat haar moeilijkheid was. Hoeveel vreemdelingen weten wat haar moeilijkheid was? Ze had 5 mannen. Dus wat zei hij tot haar? Hij zei, ga heen, haal uw man en kom hier. Ze keek hem aan en zei, ik heb helemaal geen man. Gij hebt goed gesproken, omdat gij 5 hebt gehad en degene waarmee gij nu leeft is uw man niet. Ze zei, heer, ik bemerk dat gij een profeet zijt.
Nu,
wij weten dat wanneer de Messias komt, dat is Jezus, wanneer de Messias komt, dat hij ons deze dingen zal vertellen. Want wij weten dat hij die profeet zal zijn. Wij weten dat als de Messias komt, hij dit zal doen. Maar wie zijt gij? Hij zei, ik ben het. Daarop renden ze de stad in en zei, kom, zie een man die mij vertelde wat ik heb gedaan. Is dat niet de Messias zelf? Als dat het teken was van de Messias gisteren, is hij dezelfde, en hij is dezelfde vandaag, dan is het vandaag precies zo. Gelooft u dat, vreemde? Dat is voor u hier in de rij. Nu voor degene geen slechts één schriftgedeelte, zodat u iets zult hebben om op te staan. Hoe velen geloven dat hij een hoge priester is, die kan worden aangeraakt door de gevoelens van onze zwakheden, u allen. Dat is zijn moeite. Omdat u een prostaatkwaal hebt, dat is waar, moet u s'nachts opstaan enzovoort. U komt uit Ohio. En u hoort tot broeder Sullivan's kerk, daar gaat u heen. Ik zie broeder Sullivan daar staan. U kwam met kids mee. Met hen kwam u mee, dat is waar. Goed, op dit moment voelt u zich nu anders. Het heeft u verlaten. Ga naar huis. Uw geloof maakt u gezond. God zegen u. Er zijn steeds lege gedeelten op de band. Nu, zover ik u ken, God in de hemel weet dat ik niets over u weet. Ik weet niet wat er verkeerd met u is. Ik zou geen manier hebben om te weten wat er verkeerd met u is. U bent gewoon een man die hier staat. En u had een gebedskaart, daar staat op, een nummer daarop. En u, de jongens gaven u die kaart en u werd hier net opgeroepen in de gebedsrij. Nu laten we dat even duidelijk maken. Ziet u, het was die ene keer. Dat is moeilijker, dat heeft meer aan mij gedaan, die ene keer, dan heel de tijd dat ik heb gepredikt deze morgen. Iets ging uit, zie. Er ging iets uit. Jonge man. Je bent hier in werkelijkheid niet voor jezelf. Je bent hier voor iemand anders. En dat is een kind. Dat kind is hier niet hier. Het is in een vlak land. Kansas. Het heeft een of andere aanval. Het is epilepsie. Epilepsie is het. Er ligt een duisternis over het kind. U staat met een of ander in verbinding of u bent met de strikkers. Heeft u niet allemaal getrouwde zusters of iets dergelijks? Dat is waar. Gelooft u? Dan zal hij geen aanvallen meer hebben als u gelooft met heel uw hart. Wat u hebt geloofd, zo zal het zijn met het kind. U bent aan het bidden voor die tante. Ze heeft kanker daar beneden. Gelooft u met heel uw hart daarachteraan? Ik ken u niet. Ik heb u nooit in mijn leven gezien. Maar toen u mij die man hoorde vertellen over iets dat was... Hij dacht aan een familielid, kwam dat tot u. Nu, gelooft u met heel uw hart? Nu, wat raakte zij aan? Ik wil dat enige van uw mensen mij vertelt wat die vrouw aanraakte. Nu, hangt dit gezwel? Hoeveel hebben we er al gehad? 2? Goed. Goed. De dame wordt overschaduwd ten dode. Er hangt een donkere schaduw over haar, daar ze kanker heeft. Dat is correct. De dokter zegt u dat het kanker is aan de lymfeklier. Als dat zo is, steek uw hand op. U komt van ver hier vandaan. U bent van Iowa. Gelooft u? Gelooft. U hebt een kleinzoon. En daar is er is iets in, niet in orde met zijn ogen. En u bidt voor hem. Gelooft u dat God mij kan vertellen wie u bent? Mevrouw King, ga dan terug naar uw huis en wees gezond. Amen. Het licht dat u op die foto daar ziet, hangt boven die vrouw die daar helemaal achteraan zit. Gelooft u mij dat ik zijn profeet ben, zuster? U bent aan het bidden voor uw man. Die op het randje van de dood ligt in het veteranenziekenhuis. Dat is zo spreekt de Heere. Geloof met heel uw hart nu. En hij zal gezond worden. Wat raakte zij aan? Blijf gewoon doorlopen daar, alstublieft. Een auto-ongeval. U kwam naar het zuiden van het noorden. U bent uit de buurt van Bedford, Indiana. Is dat waar? Is dat waar? U kunt dan geloven dat uw nek in orde zal zijn? Zoals u gelooft, zo zal het met u zijn. Keer terug naar huis en geef God de eer. O God, voor deze jonge man, die de goede strijd is geloofstrijd, staande in de tegenwoordigheid van Jehovah Jireh. Het offer waarin de Heer heeft voorzien. Mogen we de kracht die Jezus opwekte uit het graf hem op dit moment aanraken. Geef hem het verlangen van zijn hart. In de naam van Jezus Christus. Amen. Heer Jezus, op mijn zuster leg ik mijn handen. In de naam van Jezus Christus mogen die ogen gezond worden. Mogen haar aandoening haar lichaam verlaten hebben. In de naam van Jezus Christus. Amen. Onze hemelse Vader, voor mijn kleine zuster Kit bid ik. Dierbare Vader, dat u haar kracht geeft op haar hoge leeftijd. U gaf het Naomi, Heer. Mogen zij nog steeds gebruikt worden tot uw eer. Sta toe, Vader, in Jezus Christus' naam. En dan voor broeder Kit, Heer. Die dood had hem getroffen. Maar leven bracht hem terug. God, ik bid u dat u hem sterk wilt houden. Hij is ver voorbij zijn toebedeelde tijd. Maar gij zijt God. En u deed dit voor uw heerlijkheid, zoals u mij belooft in het ziekenhuis. Nu, geef hem kracht als een getuigenis. Mogen zijn getuigenis luid klinken door de staat Ohio, door de hele wereld.
He heals me now. I'll take him at his word.